We zijn weer terug in de tabernakel deze morgen om overal het goede nieuws te verkondigen dat de Heere God goed voor ons is geweest. Vorige zondag, toen de meesten van u hier waren, werd het visioen verteld over die slang die in het midden werd gedood. Dat visioen gebeurde woord voor woord binnen 24 uur nadat het hier op het podium was gezegd. Het was wonderbaarlijk hoe de Heere handelde. Ik heb nooit één visioen zien falen in heel mijn leven. En ik ben 52 jaar oud. Het is gewoon volmaakt woord voor woord op de wijze dat het gebeurde. En ik voel mij stukken beter. Een stuk beter. En u? Daar hebt u alles waarover ik sprak toen ik het uitsprak over die... beschuldiging of geen beschuldiging, het kwam van oprechte, godvrezende mensen, voor wie mijn bediening gewoon een beetje te bovennatuurlijk was geworden. En ze waren beginnen te denken dat ik de Heere Jezus was. En begonnen een kleine leerstelling daarover. Maar het werd allemaal gestopt, plotseling, dank de Heer daarvoor. En gewoon zodra ik er zelf uitkwam en het aan de Heere overliet en het aan de Heer opdroeg, was het onmiddellijk over. Binnen 24 uur was het alles afgelopen. Het liet mij een beetje nerveus en een beetje van streek achter, maar ik zal het over een poosje te boven zijn. Natuurlijk was het wel wat schokkend voor mij, maar ik maak het gewoon heel goed. En we hadden grote overwinningen deze week en ik wil iets ervan vermelden. Nu, als ik zou hebben geluisterd naar wat de Heere mij vertelde, dan zou dat nooit zijn opgekomen. 4 jaar geleden vertelde hij het mij en mijn vrouw die aanwezig is, zij zit achterin de zaal hier ergens nu, en mijn zoon die hier een paar ogenblikken geleden op het podium was, en vele anderen hebben mij keer op keer horen zeggen, dit is de laatste keer dat ik ook maar iets van de gave van onderscheiding zal gaan gebruiken. Zie, ik probeer heel dicht bij God te leven, en met dat te doen heeft het een uitwerking gehad, alsof het de mensen heeft verward, tot ze nauwelijks weten wat ze ervan moeten denken. En dan over de belastingzaak die wij hadden. Daar zou nooit een woord over zijn gevallen als ik maar naar de Heer had geluisterd. Het is steeds waar ik hem ongehoorzaam ben, dat ik altijd in moeilijkheden kom. Zal ik slechts aandachtig had geluisterd en met hem had gewandeld? Wel, de bediening is zo bovennatuurlijk soms, dat ik vreesde dat ik zou overgaan op dat andere spoor. En ik wil dat iedereen dit goed begrijpt. Ik bedoel niet te zeggen dat ik wegga, weg van de Heere zal gaan, maar dat ik gewoon helemaal niets meer, wat dan ook, van het bovennatuurlijke naar voren zal brengen, ziet u? Dus zoals zulke zaken als de onderscheidingen en dergelijke dingen. De Heere is ons genadig geweest gedurende deze tijd. Hij deed broeder Neville opstaan, die een woord van profetie heeft. Hij heeft broeder Higginbottom en vele andere van de broeders hier, die absoluut geestelijke gaven hebben in de gemeente, wonderen werkend. Laat mij u even een getuigenis geven. Zuster Opel Weaver, ik weet niet of ze hier in de gemeente is deze morgen. Bent u hier, zuster Opel? Ik kan haar misschien niet zien. Wel, verscheidene jaren geleden was zij stervende aan kanker. En de kanker zat in de vrouwelijke klieren en ging omhoog in haar nieren. Ze gaven slechts die ene avond nog te leven, zo ver heen was ze. En ik ging heen en bad voor haar en er kwam een visioen en ze was absoluut genezen. En dat is ongeveer 15 jaar geleden geweest. Ze liep jarenlang bij ons in en uit. Onlangs kreeg ze erge keelpijn en begon te bloeden uit haar keel. En er werd voorgesteld dat ze onmiddellijk naar de dokter zou gaan. En dat was toen ik in Canada was. Ze belde broeder Neville op. En broeder Neville ging heen en haalde onze broeder Higginbottom. Ik denk niet dat broeder Higginbottom hier is. Hij is er misschien wel deze morgen. Broeder Rupert Higginbottom was een van onze vroegere oudsten. Een fijne broeder. Is hij hier? Dus gingen zij heen om voor die vrouw te bidden. En toen ze voor haar baden. Ze had 2 of 3 dagen lang bloedingen gehad en ze bleef gewoon bloed spuwen. En broeder Neville bad voor haar en zij spuwde nooit meer 1 druppel bloed. Dat is juist. En Toen had zij twee gezwellen, builen of wat het ook was, in het verhemelte. Een soort blaren hangend aan het verhemelte van haar mond, als grote bulten. En er was op geen enkele wijze verlichting ingetreden. Ze zei, ze zijn ongeveer half zo groot als een hickorywalnoot. En ze hadden nogal een poosje in haar mond gezeten, dagenlang. En broeder Hickenbottom, als ik die Duitse naam niet al te goed uitspreek, broeder Rupert, vergeeft u mij dat? Ik heb dit hier misschien fout. Nee, ik geloof dat hij de gave van spreken in tongen en uitlegging van tongen heeft. En hij had zijn hand gedurende dat ogenblik op haar gezicht gelegd. En ze zei, broeder Branham, niet gisteren, niet gisteravond, maar onmiddellijk verdwenen die plekken uit het verhemelte van haar mond. Onmiddellijk. Toen kwamen de doktoren, keken in haar keel en alles en ze zeiden, ze moet naar het ziekenhuis, want ze heeft keelkanker. Ze namen haar mee naar het ziekenhuis. Ik wist zelfs niet dat ze daar lag, tot ik onze goede voorganger, broeder Neville, hier ontmoette. Ik was op weg naar het ziekenhuis en hij vertelde mij dat zij daar lag. Dus ging ik erheen om haar te bezoeken en haar man zat er ook. En 4 of 5 doktoren waren binnengekomen en hadden er proeven mee gedaan. Hun hoofd schuddend, ze zeiden, inderdaad, het is kanker, kankervirus. Het is kanker. De internist kwam binnen en hij nam een klein proefstukje ervan. Hij zei, dat is kanker, zonder twijfel. Ik zei, maar zuster, als God u eens geneest van kanker, laat het zijn wat het ook mag zijn. Misschien hebben die mensen gelijk. Het zijn getrainde mannen op dat gebied om te kunnen zeggen of het kanker is of dat het eruit ziet als kanker of wat het ook is. Het zijn mannen die voor dat doel opgeleid zijn en het ziet eruit als kanker, dus zeggen zij dat het kanker is. En ik zei, het is het waarschijnlijk ook. Maar zij wilden niet geloven dat het kanker was. Dus ik zei, maar als God vroeger gebed kon verhoren om de bloeding te stoppen, en God het gebed kon verhoren om die grote dingen uit die mond te nemen, laat het dan zijn wat het mogen zijn, kan God het dan niet op hetzelfde moment stoppen? Ze zei, amen. Haar man zat erbij. Ze zei, dat is wat mij op dit moment staande houdt, dat God het zal stoppen. Ik bad voor haar en ze namen de proefjes om ze te onderzoeken en hij kwam terug, negatief. Terwijl ze allemaal zeiden dat het kanker was, zie. Dus de zaak is, vrienden, dat hij God is en dat hij antwoordt op gebed. En ze zijn zo blij dat hij ons hier bezoekt, in deze kleine bescheiden tabernakel. Het is niet veel zaaks om naar te kijken, wat oude planken die we hier zo aan elkaar timmerden, vele jaren geleden, als een beschutting boven ons hoofd, een dak boven ons hoofd lieve, tegen de regen en sneeuwbuien, enzovoort. Maar vele mensen leven vandaag vanwege die inspanning. En daar zijn wij erg dankbaar voor. We zijn dankbaar voor onze oudsten. We zijn dankbaar voor onze diakenen. We zijn dankbaar voor onze samenkomst. En we zijn dankbaar voor onze voorganger. En we zijn dankbaar voor elke gave die hij in de gemeente heeft gegeven. En wij bidden dat hij deze mensen begrip zal geven, dat ze nooit in de verkeerde richting zullen afdwalen, maar er zuiver op het midden van de weg mee blijven. Wees nooit verheven of wat dan ook. Wanneer u dat doet, op dat moment is het met u gedaan, ziet u. Blijf er gewoon deemoedig bij. Kijk, en dan komen mensen, ziek en aangevochtenen, omdat er voor hen gebeden wordt. En terwijl ik nu voor misschien 1 jaar of 2 rust, heeft God een weg bereid om er zorg voor te dragen, terwijl ik een poosje rust. Zie? Oh, is dat niet fijn? We hoorden wij daar niet dankbaar voor te zijn. God zorgt altijd dat er een getuige is. En dus zijn we daar zo gelukkig mee. Nu, deze volgende week, zo de Heere wil, ben ik van plan mijn kleine meisjes mee te nemen die net vrij van school hebben gekregen voor hun kleine schoolvakantie. Dus ik bid dat u voor ons zult bidden. Mijn oudste dochter, die op de middelbare school zit, wil zien waar Paul Revere zijn middernachtelijke rit maakte, waar hij daar de kerk verliet. Het is hier precies in het noorden in New England en we willen daarheen gaan en dan bezoeken. En dan heb ik altijd Old Ironsides willen zien. Hoeveel hebben er ooit van de Old Ironsides gedichten gehoord? Het is bij mij meer favoriet dan alles wat ik ken. Afgezien van wat Christus aangaat, is dat mijn favoriet. Ik begin ermee te lezen en ik krijg een brok in mijn keel en ik ga zitten en loop een hommetje, ga terug. Hoe zou je het hart kunnen laten zinken? Het is precies als dat je een paard neemt en hem doodt, nadat hij jou en je gezin van het bestaan heeft verzekerd. Dat kan ik gewoon niet begrijpen. Dus zal ik haar afschaffen? Nee, dat doe ik niet. Terwijl de Britse kanonskogels tegen haar beukten en afketsen tegen haar oude eikenboeren. Ik zou niet kunnen zien dat u haar mee naar buiten neemt en haar laat zinken. Geef haar aan de goden van de storm, de weerlicht en de wind. En daar houd ik van, echt. En dan willen we naar het zuiden gaan. Meneer Kennedy heeft ons niet uitgenodigd, maar we willen wel graag zijn witte huis zien als we daar zijn. En ik ben er verschillende malen in geweest, maar de kinderen willen het zien. En dan zullen wij weer terug thuis zijn, zo de Heer wil. Dus bidt u voor ons. En wij bidden voor al onze geliefden, Heer, die met vakantie zijn. Vele van hen maken tochten naar verschillende plaatsen en sommige van hen zijn deze morgen vertrokken naar het zuiden van Kentucky en Tennessee en verschillende plaatsen. Dus bidden wij voor hen. Nu, er was iets anders waarover ik een afkondiging zou gaan doen. Oh ja, de doopdienst is onmiddellijk na deze dienst. En dan geloof ik dat er het opdragen van baby's is. De broeder vertelde mij erover een opdragen van baby's. En zoveel dingen die wij moeten... Wat zegt u? Wel, ik voel het niet om beide diensten te nemen. Zie, ik neem de ene en broeder Neville neemt de andere. Als wij hier met zijn tweeën zijn, waarom één van ons uit te putten? Is dat niet in orde, broeder Neville? Dat is precies juist. En dan zei Doc mij, u allen te zeggen, te denken aan u, aan uw toezeggingen voor de tabernakel, de kerk, waarvoor zij aan het rekenen zijn om het kerkgebouw te hebben, zo gauw zij genoeg bijeen hebben. En ik dacht dat er nog iets was, het opdragen van de baby's, dat was het. We zullen dat onmiddellijk na afloop van deze dienst doen. En over deze doekjes moet gebeden worden, veronderstel ik, in orde. We zullen dat samen doen. Nu, voor wij tot het woord naderen, hoeveel verheugen zich in het woord? Oh my, wonend op de bergtop. Ik kon vanaf vorige zondag zien wat het betekent om iets te doen op Gods wijze. Zie, toen ik zag dat een geest was die onder die dierbare broeders was gekomen, was er geen mogelijkheid voor een natuurlijk mens om dat weg te nemen. Dus was het enige wat we moesten doen, het overgeven aan de Heer. En binnen een paar uur was het allemaal afgelopen. Nu, voorganger, daar ik wegga, zou ik, zoals Paulus willen zeggen, als uw helper hier, die met u in het werk van de Heer staat. Ik betuig u voor God en de uitverkoren engelen. Zie, er is een volmaakt voorbeeld voor deze gemeente hier over wat wij moeten doen als iemand in de gemeente uit de orde gaat. Zie, als er iets opkomt in de gemeente wat niet juist is, laat dan de persoon die weet dat het niet in orde is naar die persoon toe gaan. En als de persoon niet verzoend zal worden, dan is het volgende om te doen een getuige nemen en te gaan. Of misschien één of twee getuigen. En naar deze persoon toe te gaan om hem ertoe te krijgen zich te verzoenen of de zaak rechtgezet te krijgen. Luister aandachtig, nu dit wordt ook op de band opgenomen. En dan, als dat niet werkt, laat nooit een klein isme of wat slechte gevoelens ten opzichte van elkaar ooit ontstaan. Ruim het op hetzelfde moment uit de weg. Dat is de kleine vos die de druiven rooft, weet u. Houd het dus uit de weg. Elk klein eigenaardig gevoel. Ga heen en vertel de betreffende persoon erover. Zeg, ik ben fout. Ik voel mij niet in orde ten opzichte van u of zoiets. Help mij erover te bidden dat het beter met mij zal gaan. Want we willen niets dan dat alleen zuiver, onvervalst de Heilige Geest onder ons is. Dat is alles wat wij willen. Dan zullen de gaven en zo op de juiste manier werken en alles zal in orde komen. Waarom een halve gemeente hebben wanneer u een hele kunt hebben? Waarom een vervanging aanvaarden terwijl de hemelen vol zijn van het echte? Zie, wij willen dat niet. Dus als er ooit een beetje een vreemd gevoel opkomt onder u, leden van de gemeente, ten opzichte van elkaar, ga naar die persoon toe. U zegt, wel, maar zij hebben het mij aangedaan. Bedenk dan alleen maar dat het niet gaat om het feit dat u tegen een broeder hebt, dat hij dwaalt of fout gaat, maar als een broeder iets tegen u heeft. Begrijpt u? Ga naar hem toe en verzoen u. Zeg hem dat u een vreemd gevoel over hem had en dat u vrienden wilt worden en bidden en naar het altaar gaan en de zaak uit uw midden verwijderen. Nu Satan zal u voortdurend stompen totdat het voor u op aarde afgelopen is. Bedenk dat slechts, u zult nooit een tijd hebben nadat er voortdurend wordt gestompt, omdat u zich in een strijd begint. Had u verwacht toen u tot Christus kwam dat u naar een picknick kwam? Wel, u zult zeker verrast gaan zijn, maar het is een voortdurende strijd. Ik ben 31 jaar op het veld geweest en ik heb elke centimeter van de weg gevochten. Zo is het, en Israël moest elke centimeter van de weg vechten. Palestina werd aan hen gegeven, maar ze moesten elke centimeter van de weg vechten om het te krijgen. Nu, onthoud dit. Als er iets is wat opkomt in de gemeente, laat dan de voorganger komen. Komen naar die persoon, dan als ze daar niet naar willen luisteren, kom dan voor de gemeente en vertel het voor de gemeente. Geef hen een bepaalde tijd om tot verzoening te komen, misschien van de ene zondag tot de volgende. En als zij niet naar de gemeente willen luisteren, dan zegt de Bijbel, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar. Zolang zij worden beschermd door de gemeente, kan Satan niet tot hen komen. Maar wanneer de gemeente hen loslaat van onder de bescherming van de gemeente en het bloed van Christus, dan zal Satan aan hen gaan werken. Dat zal hen regelrecht weer tot verzoening brengen, zie. U begrijpt dat, is het niet, voorganger? Jazeker. Dus dat is de zaak die u altijd in gedachten moet houden om te doen. Dat is om u te laten verzoenen. Kom tot God en ga Gods weg. Wat bewijst dat aan ons? 2 of 3 van onze broeders weten dat ik mij onder deze zaak 2 of 3 jaar lang moeite heb getroost. Dat is waar. Maar toen ik tot een plaats kwam dat ik aan die mensen dacht en ik die mensen tenslotte genoeg kon liefhebben dat ze er niet bij weg konden komen. En ik nam getuigen, maar het werkte niet. En ik moest het tot de gemeente brengen. En toen vanaf het podium vorige zondag zei ik, ik wil het niet 1 keer meer horen. Ik ben er vrij van. Ik geef het over aan God. Zie, en verwijs het terug naar hem. En het toonde onmiddellijk dat die mensen waren geroepen. Als zij het niet waren geweest, toen zij tot de schriftcorrectie kwamen. Kijk, een mens die de correctie van de schrift niet kan verdragen, wordt heel kwaad en vliegt op. Dat toont dat het tussen hem en God niet in orde is. Juist. Maar een waardige heilige van God zal door het woord met God worden verzoend. Dat is juist. En het woord is de weg van de correctie. Die broeders behoren God erg dankbaar te zijn. Dat... Kijk, de Bijbel zei dat er valse christenen zouden opstaan in de laatste dagen. En dat zij de uitverkorenen zelf zouden verleiden. Waren het mogelijk? Maar het is niet mogelijk. Oh nee, de uitverkorenen werden voorbestemd. Dus zij zullen niet worden verleid. Dus zodra die broeders, ze kwamen daar naar mijn huis de volgende dag, zie. Ze kwamen en waren zelfs begonnen mij de schriftgedeelte te geven waar zij op steunden. En toen door de schrift veroordeelde de Heilige Geest gewoon alles wat ze zeiden, ziet u. Dus daar was het, ze zagen het en die uitverkoren groep mensen ging eruit in de tegenwoordigheid van God. En het maakt mij dankbaar dat er zulke mensen zijn. Zeker, dat zijn echte mannen. Wanneer u iemand ziet die fout is, het is bewezen dat hij fout is, dan toont dat hij een christen wil zijn als hij komt en zegt, ik ben fout. Dat is een echte christen. Maar die kerel die heel kwaad zal worden en er langs 1 kant omheen draait en zegt, oh, hij was daar niets mee aan de hand. Op zo'n manier, kijk uit broeder, u kunt op datzelfde moment zien dat hij wegging onder veroordeling omdat hij van ons niet was. Maar voorganger, kom altijd tot dat woord en het zal elke keer gevolg hebben. Maar je moet bij het woord blijven. Dat is de reden dat wanneer ik kom, ik de gave van onderscheiding helemaal niet meer zal gebruiken in de Verenigde Staten. Ik ben het helemaal niet van plan voor de rest van mijn leven. Alleen over zee en op de velden in het buitenland en zo. Natuurlijk als gave, als profetische gave zal dat er altijd zijn. Maar ik zal het voor mijzelf houden en het gewoon laten werken. De dag is nu te ver gevorderd om het door te laten gaan. We zijn te dicht bij de eindtijd. Maar op de velden in het buitenland is het slechts voor 1 of 2 gevallen op het podium nodig. En broeder, dat is al voldoende voor ze. Dan ontdekken wij dat op het vleeselijke wijze wordt nageboost. Oh my, dat is gewoon jammerlijk. Kijk hoeveel pinkste mensen zijn hier binnen. Steek even uw hand op. Goed. Een paar jaar geleden viel God werkelijk op uw pinkste mensen en u begon in tongen te spreken. Dat is waar. Maar wat deed de duivel? Hij kwam erbij en gaf een vleeselijke nabootsing van dezelfde ervaring. Hij toonde iets aan wat in werkelijkheid niet juist was en bracht de mensen op de knieën, liet ze bepaalde woorden zeggen en zo om ze in tongen te laten spreken enzovoort. En dat terwijl mannen leefden met andermans vrouw, sommigen van hen drinken, roken en van alles, maar nog steeds in tongen sprekend. Waarom deed hij dat? om de werkelijke bazuin een onzeker geluid te laten geven voor de mensen. Hij zei, wie kan zich dan gereed maken tot de strijd? Zie. Toen dit opkwam, kregen wij zulke mensen daar ook in de zaal. Er was er een die vlak voor mij uitreisde, daar in Canada. De politie pakte hem op. Het was een homoseksueel, zie. Hij zei, God gaf mij de gave van onderscheiding. Hij zei, halleluja, de Heer zei mij dat er hier binnen iemand is die Jan heet. Waar de Heer op een morgen een kleine vrouw. Ze kwam erachter naar binnen. En u herinnert zich, ze zei, de Heer gaf mij dezelfde gave. Ik zei, wel. En ze zei, ik had de kans kreeg om het te bewijzen. Ik zei, daar is het podium. En u zag wat er gebeurde. Pure massapsychologie, zie. Maar toen zij een zuster Snijder aan zag komen en haar vertelde dat ze artritis had, dat maakte er een eind aan. Ik zei, dat is het niet wat er verkeerd is met die vrouw. Ik zei, ze is gevallen en heeft haar heup gebroken. En ik zei, ze staat daar niet eens. Natuurlijk hoorde Snijder niet zo goed. En ze zei, wat ze mankeerde geloof ik, dat was een gezwel in haar maag of iets dergelijks. En ze zei, dat is het. Ik heb er heel de tijd over zitten praten met de broeders. Ziet u? Ik deed het alleen om het de mensen, de gemeente te tonen. Ziet u dat het vleeselijke nabootsing is, ziet u? En wat is het gevolg ervan? Het maakt het een werkelijke bazuin. En toen ik in Canada was, hebben ze die man gearresteerd die daarheen was gereisd. Hij stond te midden van een groep Noren en zei, de Heer zegt mij dat iemand hier binnen, in een menigte van ongeveer 10 maal de grootte van deze samenkomst, iemand is die Johan heet. Of misschien Johannes of Johanna. Hier binnen, geloof ik. Hij zei, nee, het is geloof ik hier ergens. Natuurlijk, hij omvatte daar heel wat. In een Noors land. En ieder, 90% van hen zijn Petersons, Carlsons, Johansons. Ziet u? Zeker, het moet daar binnen altijd wel ergens doeltreffen. Toen zei hij, de Heer vertelt me dat iemand last van zijn rug heeft. Ik voel dat mijn rug pijn doet. Ieder die met de schrift is opgevoed, weet dat dat psychologie is. Zeker is het dat. Maar ziet u wat het teweeg bracht? De man werd onmiddellijk opgepakt door de FBI hier vandaan, daarin gestuurd. En ze arresteerden hem daar ginds met de Royal Mounted Police. En het convent van prekers kwam bij mij en ze zeiden, een homoseksueel? Wel, broeder Branham is waarschijnlijk hetzelfde. Daar gaat het heen, begrijpt u? Waarom gaat het? Om de bazuin een onzeker geluid te geven. Helemaal precies, zo is het altijd. Probeer een dergelijke dingen te doen om een onzeker geluid te geven. Dat is Satans werk om dat te doen. Maar nu, wijk nooit af van dat woord. Herinner u, ik betuig u voor God, blijf bij dat woord. Wijk er nooit van af. En als die dingen onder de mensen opkomen, bedenk dan dat er een waarachtige is. Elke keer dat u een valse kreeg, is er een namaakdollar, dan toont dat er een goede dollar is waar die van nagemaakt werd. Wanneer je de een of andere huichelaar in tongen hoort spreken, dan kunt u niet zeggen dat hij de Heilige Geest heeft. Maar bedenk dat hij de een of andere juiste zaak naboost. Wat wel de gave van spreken in tongen is. En wanneer u die dingen ziet die vals zijn, bedenkt u dat ze werden nagemaakt van het echte. God is de schepper van alle goede dingen, maar Satan bood die gave na. Wel, als ik daarover zal beginnen, zullen wij niet tot ons onderwerp komen, is het niet? En dan de broeder, vergeeft u mij alsjeblieft, maak een ogenblik. Ik was hier de vorige zondag niet en ik had vernomen waarover een paar maanden geleden sprak. Ik was er werkelijk nogal wat door in de war en ik voelde dat het moest komen om het u en broeder Neville te vertellen. Maar ik voelde ook dat u zou weten dat mijn vrouw en ik er een gebedszaak van maakten. En deze morgen toen ik in de tabernakel kwam, wist ik niet wat er had plaatsgevonden, maar een van de dierbare broeders kwam naar mij toe en vroeg mij hem te vergeven. En ik vind dat een fijn iets was. En ik geloof dat het heel prijzenswaardig is van die broeder. Hij vroeg mij hem te vergeven omdat hij had geprobeerd om mij tot die leer over te halen. En ik wilde het niet aannemen. En hij vroeg mij hem te vergeven deze morgen. En ik heb het hem vergeven in de naam van Jezus. Amen. Dank je, broeder Ben Bryant. Nu, dat is het precies. Ik ben blij dat u dat zei, broeder Ben. Zit u te weten dat die mannen overal rond zijn gegaan om dingen goed te maken? Nu, dat is werkelijk christendom. Dat is christendom in werking. Wanneer zij inzien dat zij fout zijn, om dan op te staan en toe te geven dat u fout bent. Ziet u? Opstaan en zeggen, ik ben fout, vergeeft u mij. Nu, een makker die probeert het achter te houden, heeft iets wat hij bedekt. Oh nee, zoals die kleine dokter hier. Kijk, ik wil niet over hem praten, maar hoe dan ook. Er was iets wat hij wilde doen, weet u. En ik zei, oh nee dok, u kunt God niet omkopen. Ik zei, u moet er ronduit mee voor de dag komen. Dat is waar, laat het rechtstreeks op die manier gaan. Natuurlijk, de man was er volmaakt onschuldig aan om te proberen iets verkeerds te doen. Hij dacht alleen dat het een goede manier was om een stuk grond te krijgen. Het was niet om te proberen om het op een kwade manier te doen. Hij was aan het proberen om het goed te doen. Hij wist een manier dat hij iets kon omzeilen door iemand ertoe te krijgen en bepaald iets te doen. En dat zou dan veroorzaken dat die andere man hier zou worden beïnvloed. Ziet u, doet u het niet op die manier. Komt u gewoon precies recht door zee. Zie, blijf precies bij het woord en dan hebt u het. Blijf precies bij het woord en God zegende hem en heeft iets groots voor hem gedaan. Jazeker. Laten we onze hoofden gaan buigen voor gebed. Hoeveel zouden graag willen dat er aan hen wordt gedacht in het gebed? Ik vertrouw dat een dame die hier in een rolstoel zit zeker graag zou willen dat er aan haar werd gedacht. En deze zuster hier en alle. Kijk door de hele zaal nu, laten we alles van ons afzetten en overgaan tot aanbidding. Dat is waarvoor wij hier zijn voor de ongeveer de volgende 35, 40 minuten. Om te aanbidden. Nu Heer, terwijl we ons voor u tot rust laten komen. Voelend dat onze grote Joshua, de Heilige Geest, onze goddelijke leider van deze dag. Zoals Joshua het volk tot rust bracht voor Mozes en zei, wij zijn meer dan in staat om het land in te nemen. Omdat hij niet naar de Amalekieten of naar de Amorieten keek, maar naar een goddelijke belofte die hen gegeven was door God. En in deze dag van onrust, in deze toestand waarin de wereld verkeert, op deze mooie Sabbatmorgen, brengen wij onszelf tot rust voor u. En zeggen, te midden van al de nabootsingen, de vleeselijke beredenering, en in de aanwezigheid van al de boze en misleidende geesten, dat wij zien naar het woord van God en weten dat wij meer dan overwinnaars zijn. God zei dat hij een gemeente zou hebben die zonder smet of zonder rimpel zou zijn. En wij weten dat wij die gemeente op een dag zullen zien. Wij streven daar ook naar als leden, gelovend dat wij leden zijn van deze grote, wederom geboren samenkomst van God en van de gemeente op het rond der aarde vandaag. Wij naderen u plechtig in de naam van de Heere Jezus. En terwijl wij nederig komen, vragen wij dat u al de dingen van de wereld uit onze gedachten en ons hart wil wegnemen. Al de lasten van het leven en de vermoeidheid. En dat gij, o God, ons in de toestand van aanbidding wil brengen, opdat wij u zouden mogen aanbidden door het horen van uw woord. Precies zoals Johannes, zoals wij deze morgen hoorden, veel weende omdat er niemand waardig was om het boek te nemen. Zouden wij in onze harten kunnen huilen deze morgen, Heere, want er is niemand die waardig is om dit boek te openen. Maar Johannes wenen was slechts voor een korte poos. Weldra werd hij getroost en het lam kwam en nam het boek. O lam van God, kom deze morgen en neem het boek en open het voor ons. Wij wachten op u. In onze ontoereikendheid wachten wij om. Maak ons toereikend door uw tegenwoordigheid en door uw woord. Vele handen werden naar u opgeheven, o Lam van God. Wij weten dat gij elk hart kent, want gij kende hun bedoelingen. U bent evenzeer vandaag God als u het ooit was. U zult altijd dezelfde zijn, omdat u volmaakt bent en oneindig, en omdat u niet kunt veranderen. En wij vragen u deze morgen dat u zult voorzien in ieders verzoek. Sta toe, Heer, dat zij allen bevredigd zullen zijn als zij het gebouw verlaten, omdat zij in de tegenwoordigheid van God zijn geweest en heen gaan met het verlangen van hun hart. Heer, vergeet niet mij daar ook in te betrekken, want ik vraag het in Jezus' naam. Amen. Nu, laten wij dit genaderijke boek opslaan, verwachtend dat het Lam de zegels zal openen, of het boek voor ons zal openen. Laten wij opslaan het vijfde hoofdstuk van het boek van de openbaring van Jezus Christus. En tot mijn vrienden, overal in de verschillende delen van de wereld die dit zullen horen via de geluidsband. Ik zal leerstellingen enzovoort naar voren moeten brengen om dit uit te leggen. En ieder mens die geen leerstelling heeft, heeft geen bediening. Dus als u van mening bent dat uw samenkomstenband niet behoren te beluisteren, houd hem dan bij hen weg. Maar ik breng gewoon mijn eigen mening en mijn eigen gevoelens naar voren. Mijn eigen openbaring van het woord van God. Een paar maanden geleden, een paar dagen geleden gingen wij even terug en gaven de achtergrond van wat er in het derde tot het vierde hoofdstuk staat. En vorige zondag gaven wij de achtergrond voor het vierde tot het vijfde hoofdstuk. En vandaag willen wij de achtergrond geven voor het vijfde en een fundament leggen voor het komende zesde hoofdstuk. Het is vandaag mijn bedoeling om de schriftgedeelten op orde te brengen voor misschien in de toekomst, ik weet niet wanneer het zal zijn, maar zo de Heer het bepaalt, om op een dag een zevendaagse samenkomst in de tabernakel te houden over de zeven zegels. Wij hebben de zeven gemeentetijdperken gehad. Nu zullen wij zeven avonden gaan houden over de zeven geheimnisvolle zegels van God, elke avond een zegel openend tot het komt tot de zeven zegels. Nu, ik weet niet wanneer de Heer daarin zal voorzien, maar als Hij het doet, dan zal ik gewoon de achtergrond ervan deze morgen hebben gegeven. En komen tot de laatste verse van het schriftgedeelte. Hier zullen wij de 70 weken van Daniël naar voren brengen. En de laatste drie weken en het in verband brengen met het Pinksterjubelfeest. En dat voert de mensen naar de laatste zegels, om er dan voor gereed te zijn dat het lam de zegels opent. Bedenk, de zegels zijn een geheimnisvol iets. Het boek werd verzegeld en dat was aan de buitenzijde. Het had zeven zegels die zelfs niet waren geopenbaard in het boek. Deze dingen staan zelfs niet geschreven in de Bijbel. Maar als iemand er een uitleg aan zou geven, zou het overeen moeten komen met de rest van de Bijbel. En oh, ik ben er zeker van dat u er een zegen uit zult ontvangen. Of liever, ik denk dat u het zult. Ik vertrouw daarop. Ik kreeg nog maar ternauwernood mijn jas op tijd aan om hier deze morgen op tijd naartoe te komen. Want terwijl ik daar binnen zat te lezen, overspoelde de Heilige Geest mij steeds opnieuw met zijn goedheid. En toen ik dat zag, dacht ik, oh, als ik het daarin zou kunnen zeggen, op de wijze dat u het hier aan mij geeft, dan zouden wij allemaal een werkelijk goede tijd hebben. Maar op een of andere manier, als je voor de mensen komt te staan, voel je je niet zoals je bent wanneer je alleen bent. In gebed of wat anders ook. Maar nu, om weer met de eerste verse te beginnen, we zien nu even als achtergrond tot waar wij vorige zondag ophielden, wij vinden hier dat Paulus daar in Efeziërs 1 vers 13 en 14 ons vertelde dat wij het onderpand van onze redding hebben. Het onderpand van onze verlossing. Want de Heilige Geest is het onderpand van onze redding. En deze komende paar weken van onderwijzing zullen allemaal gebaseerd zijn op verlossing. Zie, op verlossing. Niet op rechtvaardiging. Niet op de bemiddelingsbediening van voorspraak. Maar op verlost zijn. Oh, een erfdeel dat verloren was of verbeurd verklaard. En dat weer voor ons is terugverlost. Hoe het allemaal gebeurde. En hoe God de plannen gereed had voordat er ooit een wereld was. En hoe vast de gemeente is verankerd. Ik denk dat het tot een tijd is gekomen dat wij moeten weten hoe het er met ons voor staat. Hoe kunt u iets doen, tenzij u geloof hebt in wat u doet? U zult geloof moeten hebben. En dat is mijn bedoeling hier, om met dit, met de gemeente hier te doen, om de gelovigen geloof en vertrouwen te geven in dat waarvoor zij staan. Omdat het het woord van de Heere is. Zolang het dan onaantastbaar in de schrift geschreven staat, van Genesis tot in Openbaring, van voor tot achter en van boven tot onder, dan is er geen manier voor de duivel om er ook maar ergens tussen te komen. Dan hebt u volmaakt vertrouwen en u weet waar u staat. Hetzelfde zou het zijn met onze zuster hier die in de rolstoel zit. Of misschien anderen die ziek en aangevochten zijn. Als u er een volmaakt begrip van kunt hebben, dat het Gods welbehagen is om u gezond te maken, dan zijn er niet genoeg duivels in het land om u ziek te houden. Zie, zo is het. Als u begrijpt dat het Gods welbehagen is om u gezond te maken, en dat Hij het voor u heeft gedaan, dan begrijpt u dat u een bepaald iets zult gaan doen. Ik geef u een voorbeeld. Als ik u vanuit mijn hele hart vertelde dat als u honger had, uitgehongerd was, en u had een rotsvast vertrouwen in mij, dat ik een betrouwbaar iemand was, en ik vertelde u waar $1000 klaar lag, en precies hoe u er zou kunnen komen, langs welke weg u moest gaan, en u begrijpt precies waar dat geld ligt. Zie? Dan zou u zich op hetzelfde moment beginnen te verheugen, precies net alsof u het geld al had, als u mij geloofde. Dus ziet u, voordat u zich ook maar iets anders voelt, of wat anders ook, kunt u even gelukkig zijn om zijn over uw genezing, met het te zeggen dat u het hebt, omdat u er positief zeker van bent, dat u het hebt, omdat u vertrouwen hebt in degene die het aan u beloofd heeft. Zie, uw vertrouwen is dat hij niet kan liegen. Hij heeft u precies verteld waar het lag. En toen kreeg u zoveel vertrouwen dat u gaat dat u het al hebt. Want dat is uw geloof, wat het onderpand is van uw verlossing. Met andere woorden, u probeert te worden verlost van ziekte. En uw geloof is het onderpand van uw genezing. Zolang als er iets in uw hart zegt, ik ben de Heere die u geneest. Dat is precies even voldoende. Dat is alles wat u nodig hebt. Oh, u kunt even gelukkig beginnen, ongeacht wat er gebeurt. Als u het nu niet ontvangt, omdat u nu slechter wordt, of u bent nog steeds even gelukkig, als was u volmaakt gezond, omdat u die zekerheid hebt dat het voorbij is. Hoeveel begrijpen dat nu? Laat ons even uw hand zien. Daar bent u, hè? Het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Wij ontdekken dan dat het vijfde hoofdstuk net een bevestigingskatrol is. Het is als een diamanten knoop die het laatste deel van de gemeentetijdperken, het derde hoofdstuk van Openbaring, op zijn plaats houdt. Het vierde hoofdstuk vertelt dat Johannes werd opgenomen in de hemel. En het vijfde hoofdstuk is een voorbereiding voor deze. Eerst kwamen wij door de zeven gemeentetijdperken. Toen in het vierde hoofdstuk werd Johannes opgenomen. En in het vijfde hoofdstuk maakte hij een toneel klaar voor de opening van de zeven zegels. Precies zoals hij in het eerste hoofdstuk van Openbaring de weg opende voor de zeven gemeentetijdperken. Daar staat hij dan tussen de zeven gouden kandelaren van aanzien de jaspers en sardius gelijk. En is hij bezig met het voorbereiden van die zeven gemeentetijdperken. Nu is hij bezig met de voorbereiding van het openen van die zeven zegels van verlossing. Ziet u, dat houdt het vijfde hoofdstuk in. Dat is de reden dat ik het zo'n beetje voorlees en dat gewoon als uitgangspunt neem. En daarover spreek met verwijzing naar de andere schriftgedeelten die ik u geef. Het is omdat het niet vers voor vers iets verhaalt wat aan het gebeuren is. Het is het voorbereiden op iets wat gaat gebeuren. En als u ergens op voorbereid wordt, dan wordt u ervoor klaargemaakt. En zo is het bij geloof of bij wat anders ook. Nu, die zegels. Ik heb hier enige schriftgedeelten, commentaren enzovoort opgeschreven. Nu in Efeze 1, vers 13 en 14, als u het op zou willen schrijven. Daar staat dat wij nu het onderpand hebben. De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis. Met andere woorden, het is de zekerheid. Het onderpand is de zekerheid, de aanbetaling, dat wij in Christus ontvangen zijn. Het is de gezegende hoop en verzekerdheid dat wij eeuwig leven hebben en erfgenamen zijn van alles wat Hij voor ons kocht. Oh my. Kunt u dat zien? Oh, wanneer wij zijn verzegeld door de Heilige Geest. Ik blijf het aanhalen omdat ik niet wil dat u het mist. Dan is het Gods zegel van goedkeuring dat alles waarvoor Christus stierf aan ons toebehoort. Het is God die zegt, ik heb je nu aanvaard en ik zal je dit zegel geven, opdat jij slechts wacht op die tijd, tot onze volledige verlossing. En dat betekent dat wij gedeeltelijk reeds werden verlost. Zoals ik onlangs zei, zondags geloof ik dat het was. Kijk hier beneden bij deze lagere lijn is waar de zondaar rijdt, modder, vuil en smerigheid. Nu, ze zouden zo schoon mogen zijn als wat, nemen misschien elke 4 uur een bad. Ze zouden zich mogen kleden als in de allerbeste kleren. Ze zouden verfijnde geleerden mogen zijn en toch zo vuilig en smerig als de beroete muren in de hel, in hun ziel. Zie? Maar de christen rijdt daar bovenuit, hierboven, omdat hij het onderband van onze erfenis heeft. Hij werd opgepakt, opgeheven uit die vuilheid en hij rijdt daarboven. Hij rijdt daarboven. Oh, daar houdt hij van. Zoals Paul Reeder eens zei over dat blok hout, u weet het. Hij zei, ik rijd erop. Ik rijd erop. Dat is waar het nu is. Volle verzekering. Jezus is mijn. Oh, wat een kleine voorsmaak. Er werd mij toegestaan een teugje te nemen uit de bron van goddelijke heerlijkheid. Ik ben nu erfgenaam van redding. Ben gekocht door God. Geboren uit zijn geest. En gewassen in zijn bloed. Geen wonder dat dit mijn verhaal is. Dat dit mijn lied is. Zijn lof zingend de hele dag door. Zit hier boven de schaduwen uitgetrokken. Uit het slijk weg. Wij hebben een voorsmaak. Wij hebben nu het onderpand ontvangen van ons volledig erfdeel. Omdat God de diepe wortels van de dingen van de wereld al heeft losgetrokken. En ons op hogere gronden heeft geplant. Hij hief mij op. Hij plantte mij over. Vormde mij om, weg van de dingen van de wereld. Hij haalde de wortels, de takken, alles eruit en trok mij op uit die modderige klei. Uit het oude slijk van de zonde. En plantte mij op de top van de berg Sion. Als zittend in de boomgaard van de geliefde heilige Gods. En nu zijn wij burgers van het koninkrijk. Broeders en zusters in Christus Jezus. Alle vuilheid, alle onaantrekkelijkheid en gemeenheid is uit onze gedachten verdwenen. Onze lichamen zijn gewassen met zuiver water en onze harten zijn besprenkeld door het bloed van de Heer Jezus. En de Heilige Geest verblijft daar met zijn koelte de hele dag door, onze takken waaiend. Ons schuivend en duwend om te maken dat wij goede wortels maken die diep naar beneden groeien. Is dat niet wonderbaar? Dat is het onderpand van onze redding. Dit hoofdstuk openbaart ons verloren erfdeel. Ons verloren erfdeel is opnieuw opgeëist door onze genadige, dierbare, bloedverwant verlosser, hoe God neerkwam. en zijn vorm veranderde, hoe God neerkwam. En hij van God mens werd gemaakt ten einde menselijk te zijn, om een menselijke bloedverwant verlosser te worden. Om een natuurlijke wereld terug te verlossen voor een natuurlijk volk. Amen. Hoe God de bovennatuurlijke natuurlijk werd om een bloedverwant te worden. Want hij kon zijn eigen wetten niet tarten. Hij moet komen via het bloedverwant verlossingschap. Plannen, dat is de manier waarop hij het ook deed. God wist dat de mens zou vallen. En toch kon hij de mens niet laten vallen. God die wist dat de mens verloren zou zijn, hoewel hij niet wilde dat wie dan ook verloren ging. Maar de mens moest vallen, opdat het geweldige tentoonspreiden van de eigenschappen van God aan alle mensen zou mogen worden gemanifesteerd. De eigenschappen dat hij een verlosser kon zijn en dat hij een redder kon zijn. Maar het lag in de mens om te vallen, maar het lag in God om hem weer te verlossen. Dat is de reden waarom wij de nacht moeten hebben. Het is om de dag goed te laten uitkomen. We moeten ziekte hebben om ons in gezondheid te kunnen verheugen. In alles bestaat een voor en tegen. En nu in onze bloedverwant verlossen. En ik wil dat u hier oplet. Ik kijk hier rechtstreeks naar dit vijfde hoofdstuk. Toen hij daarnaar keek. Vrees niet in dit vijfde vers. Vrees niet. Zie. U wilt nergens bevreesd om worden. En een uit de oudste zeide tot mij. Ween niet. Zie de leeuw uit de stam Juda. De wortel Davids. Heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag, en in het midden van de troon en van de vier dieren, en te midden der oudsten, een lam staan. Een lam. Waarom zag hij dat lam voordien niet? Het lam had gezeten op de troon des vaders, binnen die wachters. Johannes kon daar niet naar binnen kijken. Hij zag alleen die vier dieren daar staan. Of die vier cherubs die daar het heilige stonden te bewaken. Wij namen dat vorige zondag en verder in die andere lessen. Hij zag dat wel, maar hij kon niet zien wat zich daarachter bevond. En plotseling verscheen daar, gewoon op een geheimzinnige wijze, plotseling was daar iemand, een lam. Dat het lam geen natuurlijk dier was, bleek omdat het boek nam uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Een lam kon dat niet doen, zie. Hij was een lam, het was Christus. Met andere woorden, in zijn eigenschappen was hij zachtmoedig en vriendelijk, zoals een lam. Nu, let op, het was een lam verlosser. Een lam verlosser, precies zoals de eerste. God kan nooit veranderen. Amen. De eerste verlosser was een lam. In de hof van Eden. Het was een lam. Dat God offerde. En hier is het opnieuw. Regelrecht daar in openbaring. Het is opnieuw een lam. Om wat te verlossen. De gevallen staat. En het gevallen erfdeel. Van een gevallen mensenras. Weer. Komt er een lam om te verlossen. Precies zoals het in het begin was. Om wat te verlossen? Met betrekking tot wat gaat hij ons verlossen? Om te verbreken, ons te brengen tot alles wat wordt verlost moet eerst verloren zijn geweest. Het is iets wat verloren was en toen weer is teruggebracht. Wat brengt hij ons terug, dit lam? Alles wat wij in het begin hadden. Wat hadden we in het begin? Eeuwig leven. Wij waren erfgenamen van de wereld. We hadden leven, we hoefden nooit te sterven. We hoefden nooit ziek te zijn. We hoefden nooit oud te worden. We hadden nooit zorgen. Er waren geen begrafenissen. Geen graven. Geen grijze haren. Geen gebogen schouders. Er was geen boosheid. Geen dood. Geen geklaag. Geen geween. We hadden eeuwig leven. We hadden de rechtsbevoegdheid over de hele aarde. We waren gewoon een God op de aarde. Dat is alles. En als wij rondwandelden en het ons niet goed leek, de manier waarop een boom daar stond, zouden we zeggen, word opgenomen en naar hier verplaatst. En dan zouden we het doen. En als er winden waaiden en we wilden niet dat die winden waaiden, dan zeiden wij, zwijg, wees stil. En ze deden het. En waar kwam hij voor? Om dat alles weer voor ons terug te verlossen. Oh my. Om dat alles weer terug te krijgen. En nu zucht de natuur in zichzelf, wachtend op wat? het openbaar worden van de zonen Gods. Dat de zonen Gods worden geopenbaard. En nu hebben wij het onderpand van onze redding. En wij kunnen naar onze broeder gaan, die stervende is aan kanker. En daar staan met dat kleine zuchtje verlossing en dat gebed des geloofs over hem uitspreken. En dat zal een schim van een man weer opnieuw een gezond mens laten worden. Wat zullen wij dan doen als ons volledig bezit komt? Amen. De natuur weet dat. De natuur zucht en wij zuchten met haar. De natuur wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, omdat de natuur samen met haar meester werd vervloekt. Toen haar meester werd vervloekt, de hoogste, toen viel de natuur met die meester. Maar toen kwam deze bloedverwant verlosser, halleluja, en verloste de mens die de meester over de natuur is. En nu wacht heel de natuur op de mens, de meester. Wat doen wij nu? We nemen een bijl, laten hem in onze handen glijden en hakken die boom om, als wij dat willen. Maar in die dag zullen wij dat niet meer doen. Amen. Heel de natuur wacht op haar meester. En de meester is de zonen Gods, aan wie deze aarde werd gegeven. Nu, God zal zijn hemelen hebben, natuurlijk. Maar dit werd aan de mens gegeven. En de bloedverwant verlosser kwam om ons weer vrij te kopen, terug tot dat wat wij verloren. Wat prachtig. Oh, een lam verlosser. Wanneer het werk is voltooid, dan hebben wij alle dingen opnieuw. Wat verstaan wij onder alle dingen? We hebben alle macht. We hebben eeuwig leven. We hebben eeuwige gezondheid. We hebben eeuwige jeugd. We hebben eeuwige kracht. Oh, we zijn gewoon eeuwig met de eeuwige. Allen wachten wij erop dat die tijd komt. Wachtend en zuchtend, wachtend. En dit zevenvoudig boek, dit boek van Gods zevenvoudige verlossingsplan, is tot ons gebracht. En dit is wat dit boek inhoudt. Laten wij nu naar het tiende hoofdstuk gaan, waar deze machtige engel iets bekend maakt. En hij had een klein boekje dat Johannes moest opeten. En toen hij dat deed, kwam het in zijn boek en het was bitter. Maar op zijn lippen was het zoet. Als u het moet verteren, dan wordt het bitter. Iedereen keert zich tegen u. Iedereen zegt, je bent een heilige roller. Je bent zus en zo. Of wat ze maar zeggen. Zie, voor hen bent u niet goed bij uw hoofd. Dus is het moeilijk om het te verteren. Maar wanneer u getuigt van zijn heerlijkheid, dan is het zoet op uw lippen. Dat is alles, zie. En wanneer u opstaat in een samenkomst, zegt u, God zij geprezen, halleluja. Maar oh, wanneer u die geweldige aanval doormaakt, is het zwaar. Maar als u die grote aanval echt doorgekomen bent, kunt u ervan getuigen, dan is het zoet op uw lippen. Ziet u, zo is het. Dat is het boek der verlossing. Nu willen wij nog een kleine illustratie geven in het vijfde vers hier. En dan verder gaan met ons zesde vers. Ik wil dat u opmerkt hoe God het plan der verlossing voorafschaduwde. Hoe hij het volmaakt uitwerkte in Rut en Boas. Daar stopten wij vorige zondag. En daar wil ik nu meteen beginnen met Rut en Boas. Nu, er zijn vier stadia of vier belangrijke kruispunten in de geschiedenis van Rut en Boas. Het eerste is dat Rut besluit. Hoeveel hebben mij er ooit over horen prediken? Laat mij uw handen zien. U allemaal vermoed ik wel. Ik heb het hier gehouden en ik heb het op het geluidsplan staan. Wel, Rut moest eerst beslissen of zij al of niet met Naomi dit land binnen zou gaan. Zij moest een besluit nemen. Nadat zij het land was binnengegaan, was het volgende wat zij moest doen, dienen op de akkers van Boas. Buiten op het land, barrevoets, arenlezend, achter de maaiers, dienend. Daarna, nadat zij genade had gevonden in Boas' ogen, moest zij wachten tot Boas het bloedverwant verlosserschap had gedaan, om al wat Naomi had verloren te lossen, ten einde Rut de Moabitische binnen te brengen. En dan komt het volgende stadium, dat is dat Rut wordt beloond. Nu, Rut die een besluit neemt, volmaakt. Oh, als iemand zou zeggen, die Bijbel werd niet geïnspireerd, dan is er daar iets niet in orde met hem. Elk woord ervan is geïnspireerd. Elk woord ervan. Het past allemaal precies in elkaar, net als een zwaluwstaart in het werk van een meubelmaker. Het past even precies tezamen als de tanden van machtige tandwielen die in elkaar grijpen. Precies afgesteld. Op een miljoenste van een seconde. Helemaal precies juist. Nu, let hier nu op. Het volgende. Rut besluit. Ze moest een beslissing nemen of zij nu daar ginds heen zou gaan of niet. Zij moest een besluit nemen. En dat is de manier waarop elke gelovige het moet doen. U zult uw oude, vaste verblijfplaatsen moeten verlaten. U zult uw oude leven moeten verlaten. U zult de oude dingen van de wereld moeten verlaten. Moeder Roy, was zuster Robinson ziek geworden? Oh, ik dacht even dat ze misschien ziek was of zo. Dan zou ik zeggen, ja, hier naar boven te brengen als ze ziek was geworden of zo. Ze moesten hun oude, vaste trefpunten van het leven verlaten. Om het zomaar uit te drukken. En oversteken een nieuw land binnen. Met een nieuw volk dat u nooit tevoren kende. Is dat wat u deed toen u een christen werd? U verliet het gokhuis. U verliet de nachtclubs. U moest komen onder een stel mensen die eruit zagen alsof ze krampen hadden. Ze huiverden en schudden en riepen en schudden met hun hoofd en sprongen op en neer. Wel, het was een krankzinnig stel voor u. Dus u moest dus een besluit nemen of u zou gaan of niet. Dat is waar. En u wist dat wanneer u dat deed, uw eigen bekende gekheid om u zou gaan maken, degene die u had verlaten. Is dat waar? Dat gaat gewoon automatisch. U behoorde dat gewoon om te beginnen te verwachten, omdat dat de manier is dat het is. Nu, Rut had hetzelfde. Wat zouden de Moabieten tegen haar zeggen wanneer ze overstaken om naar Israël te gaan? Nou, zo'n stelletje van de tiekelingen. Ziet u, zij moest een beslissing nemen. Zij moest besluiten. En u moet besluiten. En tenslotte, toen zij haar besluit had genomen, ging zij heen het nieuwe land binnen. Nu, dat is uw rechtvaardiging. Is dat juist? Let hier nu op, gemeente. Oh, het is volmaakt. Velen hoorden de prediking, het zaad van Abraham. Hoe het komt van rechtvaardiging naar heiliging. En vandaar dat de doop van de Heilige Geest. Nu, kijk of dit juist is of niet. Rut, die haar besluit neemt, is een beeld van de gemeente. De heilige gemeente. Zij besliste en stak over naar het land. Nu, heel vaak denken wij methodisten en baptisten dat dat alles is wat u hebt te doen. Maar ze was nog maar net begonnen. Ze had nog niets bereikt. Ze was alleen maar het land binnengekomen. Het volgende wat zij moest doen. Zij moest werken. Ze werd een wettisch iemand. Ze moest haar eigen redding bewerken met vrezen en beving. Zoals u het ook deed. Ze ging naar buiten in het veld. Sloeg haar kleding om. Ging naar buiten in het veld. En las aren op achter de dienstmaagden, ten einde versterkend voedsel te bemachten voor die dag. Is dat juist? Wat was ze aan het doen? Zij was aan het proberen in de gunst te komen bij Boas. Zo baande zij zich haar weg, door het stadium van het wettisch zijn. En dat is precies wat de gemeente deed. De Luthersen geloofden het door geloof en kwamen het land binnen, maar de methodisten onderwezen heiliging. En dat was het wettische standpunt erover, ziet u. Jij moet iets doen. Ik moet hiermee stoppen. Ik moet mijn haar laten groeien, zegt de vrouw. Natuurlijk, ze doen het tegenwoordig niet meer, maar vroeger deden ze het wel en lieten hun haar groeien. Ze moesten het erbij ophouden om al die kleurstoffen op hun gezicht aan te brengen. En ze droegen hun rokken niet kort, zoals de anderen het deden. Zij moesten iets doen, zie. Dat is wat zij deed. Eerst het stadium van de rechtvaardiging, daarna het stadium van de heiliging. Nu, toen zij tenslotte genade vond bij Boas, wat gebeurde daar? Toen zei Naomi haar, wacht jij hier? Terwijl Boas het werk van de bloedverwant verlossen doet. Want hij is de enige die het kan doen. Hij is onze naaste bloedverwant verlosser. Wacht jij hier slechts? Ga niet meer naar de akkers. Doe niet meer van dit, dat en al het andere. Wacht jij slechts tot het bloedverwant verlosserschap is vervuld. En zij rusten. Amen. Dat is precies waar de gemeente is gekomen in dit laatste stadium van Pinksteren. Zie, in het begin van Pinksteren werkten zij alles op en ze moesten zus en zo doen. En ze schudden ze en al het andere. Maar wat is de gemeente aan het doen, de ware gemeente? Zij rust gewoon. Wat is rust? Hier is het. De rust is de Heilige Geest. De Sabbatdag. De zevende dag, Adventisten willen ons vertellen dat het de zevende dag Sabbat is of zoiets dergelijks. In Hebreeën, het vierde hoofdstuk, staat, want wie tot zijn rust is ingegaan,
is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken. Evenals God van de zijne. Dus de Sabbat is de Heilige Geest. En toen Rut rustte, was het een beeld van de gemeente die rust in de belofte van God. We hebben reeds het onderpand van onze redding. We zijn er niet bezorgd over of we de grens wel heen zullen gaan of niet. We gaan. Zo is het. God zei het zo. God beloofde het. En wij hebben het onderpand ervan ontvangen. Wij zijn al aangenomen. Christus heeft ons aangenomen. Er is geen manier meer om nu van weg te raken. Wij zijn er. Amen. Alles wat wij te doen hebben is gewoon wachten. Hij is heen gegaan om het werk van een bloedverlamd verlosser te doen. En wij hebben er nu op dit moment het onderpand van, wachtend op de tijd dat hij terugkomt. En wat was het volgende wat er met Rut gebeurde? Rut werd beloond. Zo gaat het met de gemeente ook. Ze kwam binnen door rechtvaardiging onder Luther. Toen ging ze heiliging binnen onder Wesley. Kwam tot de doop van de Heilige Geest in deze laatste dagen. En nu rustend. Met dit onderpand van onze erfenis. Dat wij weten dat er iets in ons is gebeurd. We zijn overgegaan van dood in leven. Wachtend en zuchtend met de natuur. Op het moment dat wij een onsterfelijk leven zullen ontvangen. Een onsterfelijke volheid. Onze lichamen zullen dan worden verlost. Alles is verlost. En wij wachten er alleen op dat hij terugkomt van de poort. Amen. Wat toen? Rut werd beloond. Dat betekent dat ook wij dan zullen worden beloond. Nu, dat is waar dit zevenmaal verzegelde boek voor ons zal ontsluiten. Wat zijn deze dingen? Het zijn geheimenissen. Ze staan niet geschreven in het woord. Zij moeten worden geopenbaard door de Heilige Geest. Maar als u erop let, ziet u dat zij in werkelijkheid door de hele schrift heen worden geopenbaard. Maar ze waren verborgen voor de mensen. Wanneer wij naar een poosje op die boekrol komen, zult u zien hoe die precies in elkaar zat. En dan zult u weten hoe die dingen precies opengaan. Nu, het is rusten. Eerst werd Rut gerechtvaardigd. Als je het ziet, zegt dan amen. In het stadium van heiliging werkte Rut, wetties. Als Rut daarna rust, dan wacht zij erop dat Boas terugkeert van het voltooide werk. Nu, onze Boas heeft het werk voltooid op Golgotha. Maar voor hij komt om ons mee te nemen naar zijn huis, gaat hij zelf eerst naar huis, in Johannes 14, om ons een plaats te bereiden. Glory! Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat gij zo ook zijn mocht waar ik ben. Kijk, Boas ging heen en wat deed hij? Hij ging heen en nam de oudste en ging heen tot de poort en deed zijn schoenen uit en zei, laat het vandaag bekend zijn dat ik Naomi los en heel haar erfdeel. Hij kreeg Rut de Moabitische erbij. En toen Jezus kwam, wie kwam hij verlossen? Israël. Wat deed hij toen hij Israël nam? Toen kreeg hij de heidenbruid. Zeker, hij deed het. Toen hij Israël nam. Hij ging door het zijne. Hij moest het. Wat was het eerste wat hij moest doen? De zijne verlossen. De heidengemeente is gewoon een zuster van die vrouw. Van die Israëlitische gemeente. Zeker, dus moest hij Israël verlossen ten einde dit te krijgen. En hij moest Naomi verlossen ten einde Rut zijn bruid te krijgen. Nu, wat deed hij? Voor hij haar kon nemen. Oh, glory. Wat deed hij? Hij ging naar buiten, naar de boerderij. En ik vermoed dat hij alles helemaal goed in de verf zette. Dat hij nieuwe kleedjes op de vloer legde. Oh, hij heeft misschien wel een nieuw huis gebouwd. In ons geval is het een nieuw huis. En hij maakte alles klaar. En toen keerde hij terug met een corsage op voor de bruiloft. Amen. Wat was Rut aan het doen? Niet één ding. Rustend. Wachtend. Geen zwoegen meer. Geen opgewonden verwarring meer. Moet ik mij te dis zijn? Moet ik toetreden tot de baptisten? Moet ik presbyteriaan zijn? Oh nee, ontvang slechts de Heilige Geest en rust. Wij verlangen naar het blijde aanbreken van het duizendjarig rijk. Glorie, als onze gezegende Heer zal komen om zijn wachtende bruid weg te nemen. O, de aarde zuchtend roepend om die bevrijdingsdag. Alles ervan. De natuur zucht. De bladeren. van de vijgenboom. Alles is wachtend op die gezegende dag van bevrijding. Als de bloedverwant verlosser terugkomt om zijn bruid te nemen. Nu rust zij. Onder heiliging? Nee. Onder rechtvaardiging? Nee. Maar onder zowel rechtvaardiging als heiliging en binnengegaan in die rust. Nu Jesaja, het 28e hoofdstuk en het 10e vers. Er staat, want het is wet op wet. Wet op wet, ijs op ijs, hier wat, daar wat. Houd vast wat dan goed is. Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken en in een vreemde tongsbel zal ik tot dit volk spreken. En dit is de rust, dit is een sabbat, dit is wanneer de gemeente binnen gaat om te wachten. Kijk hoe wij regelrecht komen door rechtvaardiging, heiliging en nu in de doop van de Heilige Geest, rustend en wachtend. Hoe staat het er nu voor? Nu wanneer wij tot deze openbaringen komen, zult u zien hoe het er nu voor staat. Deze dingen konden niet worden onderwezen tot op deze dag. Ze konden niet worden onderwezen. Ze waren niet open voor de zonen der mensen. De Bijbel zei het zo. Ik kan u hier in de schrift tonen dat ervan werd gesproken dat het niet geopend zou zijn voor de zonen der mensen tot op deze dag. En nu beëindigen wij het over deze grote gezegende dingen.
Goed. Het zesde vers. De oudste die daar wordt genoemd had gelijk toen hij zei, zie, de leeuw. Maar toen hij omkeek zag hij een lam. Het was een leeuw in plaats van een lam. Wat was het dan? Zijn middelaarswerk was gedaan. Bemiddelend. Hij was gestopt met de middelaar te zijn aan het eind van het gemeentetijdperk om de leeuw van de stam van Juda te worden. Zijn middelaarswerk was gedaan. Hij zou een leeuw worden wat de rechter was. Nu. En toen hij het boek nam uit de hand, nu bedenkt wanneer een man heen ging om te lossen, vergeet nu niet. Wanneer een man heen ging om te lossen, dan nam hij de oudste met zich mee en ging naar de poorten van de stad. En daar kondigde hij het doel aan waarom hij daar was. Dat is wat hij deed. Hij ging naar de poort en hij zei, ik ben hier als bloedverwant verlosser om aanspraak te maken op dit erfdeel. Ik ben hier om mijzelf bekend te maken voor deze oudste van de stad. En als Johannes weende, nu, zoals ik vorige week zei, ze zeiden Johannes weende omdat hij zelf niemand kon vinden die waardig was. Dat was het niet. Een man onder de invloed van de Heilige Geest zou daar niet om huilen. Ze dachten dat het was omdat hij zelf niet waardig was, dat Johannes niet waardig was. Er is niemand waardig. Maar hij huilde niet om die reden. Ik hoop wel dat hij heeft gehuild van vreugde, omdat hij had gezien dat het hele verlossingsplan in het boek hier was geschreven. Het was niet omdat er niemand waardig was, want er stond daar op dezelfde plek een lam wat waardig was. Dus stond hij daar te huilen en zei, oh, God zij geprezen. Luister straks naar hem als hij gaat jubelen. Nu, maar we vinden hem hier dat hij huilt. En hij was zo gelukkig dat het lam het boek had genomen uit het hand van hem, die op de troon zat. En toen deze machtige engel het uitriep, wie is waardig, deed hij onmiddellijk en haar een oproep voor een bloedverwant verlossen. En hij zei, wie is er waardig het boek te nemen? Toen begon Johannes te huilen. Wat gebeurde er toen? Hij zag het, daar stond het boek. Daar was het, maar wie was waardig? Wel, daar stond Gabriel, natuurlijk, hij was waardig. Maar zie, hij was geen mens. Hij was een engel. En daar stond Michael, hij was waardig. Maar hij was geen mens, hij was ook een engel. Dus het moest iemand zijn die een aardspersoon werd, zoals wij. En toen zag hij dit lam, dat was geslacht geworden van de grondlegging der wereld af. En het kwam naar voren en hij zag dat het al vanaf de grondlegging der wereld was geslacht. En toen huilde Johannes. Amen, want daar was het. Hij zag de hele zaak. Zie, en zodra hij afkondigde, wie is er waardig, kondigde hij de komst van de bloedverwant verlosser aan. En hier stond hij, een lam. En wat deed hij? Hij liep naar de troon. Waar de geest Gods was. Hij nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En al de oudsten vielen neer en zeiden, gij zijt waardig omdat gij werd geslacht. Zie, en toen was zijn boek, of het boek der verlossing tenminste, of het boek der bemiddeling in het gemeentetijdperk geëindigd. Nu wordt hij de verlosser. De openbaring van hoe hij het deed zal gaan komen in deze zeven zegels. En toen zijn boek van het middelaarswerk voltooid was het werk geëindigd.
En nu, in de eerste drie hoofdstukken van de gemeente werd het beëindigd, maar nu zal verlossing worden geopenbaard. Wat is het? Probeer om uw diepe denkvermogen in te schakelen, omdat als wij ooit tot deze zevende avond komen, u het nu zult gaan begrijpen. En als u het niet begrijpt, steek dan gewoon uw hand op en ik zeg, ik begrijp het niet omdat ik wil dat u zeker bent. Nu let op, verlossing. Onmiddellijk nadat zijn bemiddeling voor de gemeente was gedaan, openbaart hij zich als de bloedverwant verlosser. Kunt u dat volgen? En nu zal hij aan de gemeente gaan openbaren hoe hij het deed. En als deze openbaring dan al is begonnen, dan bewijst dat we aan het eind van de weg zijn. Nu, kijk u slechts of dat juist is of niet, als we het schriftgedeelte hier doornemen. We ontdekken wat zou worden geopenbaard. Wat is de openbaring over verlossing? Hoe werden wij verlost? Kijk hier, wat er in de laatste paar jaren is gebeurd. De openbaring van de naam van Jezus en van de waterdoop. En de openbaring van geen eeuwige hel. Denken dat uw geliefden daarvoor eeuwig zouden zijn, zie. U kunt geen eeuwig leven hebben tenzij u gered bent. En hebt u eeuwig leven, dan kunt u niet voor eeuwig in de hel worden verbrand. U zult dan worden gestraft voor uw zonde tijdens uw natuurlijk leven. Maar u kunt geen eeuwig leven hebben in de hel. Als u eeuwig leven hebt ontvangen, dan kunt u daar niet voor immer branden, want er is slechts één vorm van eeuwig leven. Ik ben er zeker van dat de gemeente dat begrijpt. Nu, wat is het? Welke andere dingen nog meer? Het plan der verlossing. Kijk slechts wat ons onlangs door de Heilige Geest werd gegeven. Zie? Abraham zaad. Wat daar de openbaring van was. En daar het zaad van de slang. Ziet u dit boek der openbaring? Let op wanneer wij ertoe komen hoe het steeds dingen ontsluit. En ik heb het hier precies bespezen door de schrift dat het zuiver de waarheid is. En ik zal regelrecht teruggaan naar Genesis en het daar opnemen en tonen dat toen dat zegel openging, dat het zich regelrecht herhaalde door de Bijbel heen van Genesis tot openbaring. Bedenk slechts, van Genesis tot openbaring werd er nooit iemand gedoopt in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Het is een valse doop. Ik stond voor 300 en nog wat predikers van het groot convent van predikanten van Chicago onlangs en bewees dat tot ze allemaal naar elkaar zaten te roepen. 70 van hen komen om te worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Het zaad van de slang is er geweest van Genesis af. Als de slang geen zaad had, dan was Christus niet geboren. Omdat hij zei, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en het zaad van de slang. En als het zaad van de slang een fabel was, dan was Christus ook een fabel. Dan is de gemeente een fabel. Dan is het dat allemaal. U kunt het niet scheiden. De slang had een zaad. En dat is hetgene wat hen werkelijk doet duizelen. Waarom kunnen zij het niet begrijpen? Omdat zij er de openbaring niet over hebben. Waarom komen ze niet en argumenteren met mij over? De preekstoel staat de hele tijd open. Ik zou iedereen tegemoet reden. Ik zou niet met hen willen redeneren, maar ik zou het zeker met hen bespreken. Maar zij willen het naar buiten vragen voor het convent. En ik wil het enige van u mij dan vertellen waar het fout is. En ga niet ergens in een hoek staan om over mij te praten. Kom bij me en vraag erover. Laten we het wezenlijk hebben en laten we hier naar voren komen en kijken wie er goed en verkeerd is. Maar ze willen dat niet aanvatten. Eerlijk gezegd, ze weten wel beter, zie. Natuurlijk ben ik niet voor wie ze vrezen. Het is de Heilige Geest, de engel van God zelf, die u hebt gezien. Wat denkt u van deze dingen hier, toen al deze dingen plaatsvonden en deze engel van de Heer hier stond? Ik zou deze dingen niet hebben geweten, maar het is de tijd ervoor. Het is zover. Wanneer we vandaag deze zeven geesten doornemen en dan de zeven horens en die dingen zo de Heer wil, dan zult u zien waar het aan toe is. Het is in dit uur waarin wij leven dat deze openbaringen worden verondersteld te komen. Het is het boek der openbaringen van de openbaring van Jezus Christus. En we ontdekken in het eerste hoofdstuk dat hij openbaarde wie hij was. En nu is hij in de zeven zegels openbaard hoe hij de aarde verloste. En een ervan was in de naam van Jezus Christus. Een ander nam de vrees uit de mensen weg. En wel over de eeuwigheid. Eeuwige verlossing. Rechtvaardiging door geloof, heiliging en de doop van de Heilige Geest. En wat? Dat wij eeuwig verzekerd zijn. wat alle twijfel nu van de mensen wegneemt. Als u het onderpand van uw redding heeft, dan heeft God u reeds verzegeld tot de dag van uw verlossing. In Efeze 4:30 zegt: bedroeg de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Nu, hoe zult u terug gaan vallen? U zou mogen terugvallen, maar u kunt niet verloren gaan. En als u in die teruggevallen staat blijft, toonde het dat u het in het begin niet had. Maar als u een kind van God bent, dan staat er in Hebreeën: de aanbidder, eenmaal gereinigd, heeft geen besef van zonde meer. Dat is waar. Dus u kunt niet de Heilige Geest hebben. Dus u kunt niet de Heilige Geest hebben en dan weggaan en in de wereld leven. Indien u de wereld lief hebt en de dingen van de wereld, is de liefde van God niet in u. Dan luistert u dus ergens naar een vals geluid. De duivel heeft u er helemaal toe gekregen dat u opgeblazen bent geworden. Maar als u uw leven onderzoekt met het woord van God, en het toont u dat u precies leeft naar het woord van, naar de bladzijde van die Bijbel, dan heeft u eeuwige zekerheid. Er is niets om op woord te vrezen. Wat God beloofde, dat zal God doen. En ik daag iedereen uit, wie hij ook is, om dat aan te nemen. Neem u dat gewoon en wandel met dat woord en let erop wat er met u gebeurt, broeder. Het zal alles laten geschieden. God heeft het gezegd. Alles wat God beloofde, zal gebeuren. Nu. Ik was u aan het vertellen dat mijn werk aan het beginnen was. Er zijn nu bijna 15 jaar voorbij gegaan. En ik ben rond de ronde wereld gereisd en niet één keer heeft het gefaald. Waarom? Omdat ik in de eerste plaats op Gods belofte stond. Ik wist dat het de waarheid was. Laat het niet zijn dat ik moet proberen u te vertellen dat het iets van mijn grote wijsheid is. Maar dezelfde die de geheimen des harten openbaren is precies dezelfde die het mij in de schrift toonde. En toen ik voor het eerst begon te prediken, ongeveer 30 jaar geleden, moest ik mijn vriendin erbij hebben om uit de Bijbel voor te lezen. Ik kon het zelf niet lezen. Had niet veel opleiding. Zuster Wilson, u hoorde zich dat herinneren. Toen hoop, gewoon maar eens mij de Bijbel voor te lezen, erachterin. En daar te zitten en het voorlezen te. En ik zei dan, hoor wat hij zei en doe precies wat er staat. Dat is alles wat ik u weet te vertellen. En alle die dat deden wel, dat kwam in orde met hen. Dat was alles. Zij zouden zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan zei ik, hoeveel geloven dat? Lees het volgende, lieverd. Gaf zijn enige geboren zoon, omdat dan ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Ik zei, hoeveel geloven het? U hoort wat er werd gesproken. Ik kon het zelf niet voorlezen. Kijk, ik had ook geen bepaalde gedragslijn vanuit welke school ook. Maar oh, ik hou van de school waar ik heen ging. Oh, dag in, buiten in een kleine grot ergens met mijn handen opgeheven tot God. Dag in, dag uit op die manier. Wanneer de Heilige Geest neerkwam in zijn liefelijkheid en zich begon te openbaren en te spreken. Dit is zus en dat is zo. En niet één keer is welk mens ook, welk soort schepsel ook ooit in staat geweest om zijn vinger op wat ervan ook te liggen. Als we al het fanatisme en al het andere zien waar het land doorzweepte, dan heeft God het hoog en rein gehouden. En heeft het laten uitgaan de hele wereld rond. Halleluja, we zijn in de eindtijd, broeder. We zijn hier in de eindtijd, dat is alles. Ten tijde van de avond zal het licht zijn. Dat is precies wat hij zei. Nu, het is een boek der openbaring. God die zich openbaart. En nu, door deze grote geheimenissen openbaart hij de naam van de Heere Jezus Christus in de doop. Hij openbaart dat er niet zoiets bestaat als een eeuwige hel. Dat kan het niet zijn. Er is geen schriftplaats in de Bijbel die zegt dat er zoiets bestaat. Nu, er is een hel en er is een poel des vuurs, waar de bozen worden gestraft, maar ze worden tenslotte verteerd. Misschien 10.000 miljoen jaren, maar ze worden tenslotte verteerd, omdat u geen eeuwige leven kunt hebben, tenzij u gered bent. En als u eeuwig zou moeten branden, zou u eeuwig leven moeten hebben. Wel, normaal gezond verstand zou u dat al laten zien. Zie, hoeveel weten dat wanneer u eeuwig leven ontvangt, dat u dan gered bent? Wel, als u dan voor eeuwig brandt, dan zou u dan geen eeuwig leven moeten hebben om het te weten. Dus zie, het is gewoon zelfs niet redelijk. Zie, nu, over zekerheid die hij tevoren gekend heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft hij reeds verheerlijkt. Paulus vertelde ons in het eerste hoofdstuk van Efeze dat God ons voor de grondlegging van de wereld ertoe heeft bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Christus Jezus. Johannes vertelt ons hier in openbaring dat de vijand, die religieuze vijand, in de laatste dagen onder de mensen zou komen en organisaties hebben en cultussen enzovoorts, zoals ze vandaag hebben, en dat ze de uitverkorenen zelf zouden verleiden, ware het mogelijk, en dat hij alles zou verleiden wie namen niet geschreven stonden in het boek des levens van het lam sinds de grondlegging der wereld. Wanneer werd uw naam in het boek des levens van het lam gezet? Voor de grondlegging van de wereld. Wanneer werd Christus geslacht? 1900 jaar geleden? Oh nee, voor de grondlegging der wereld. Het lam dat geslacht werd voor de grondlegging der wereld. Ziet u wat dat doet? Het zijn deze zegels die zich openen. Die juist beginnen het plan der verlossing te openbaren. Hoe hij het deed. Het is nu allemaal voorbij. Op zich net ongeveer aan het afsluiten. Dus zijn we in de eindtijd. En dat is waarom de dingen geopenbaard worden. Goed. Nu. Onze bloedverwant wordt het zevenmaal verzegelde boek der verlossing overhandigd door de oorspronkelijke bezitter. Toen wij het verloren in de Hof van Eden door Adam, ging het terug naar de oorspronkelijke bezitter, maar er is een stroper op het land geweest, een squatter. En dat is Satan. Hij kwam mij naartoe, hij is een stroper. Deze aarde behoort niet aan hem. Zij behoort aan God. Maar hij is een stroper, een onbevoegde. Mensen, ik zou op dit moment iets kunnen zeggen, maar ik doe het maar beter niet. Dit zevenmaal verzegelde boek is het eigendomsbewijs van onze verlossing. Het is het eigendomsbewijs. Wacht u maar tot we in die zegels komen. Hij breekt die zegels, openbaart en geeft zijn erfdeel aan ons. Hij geeft zijn erfdeel aan ons, zijn volk, wat hij erfde door bloedverwant verlossen te worden, vrij uit aan ons. Het behoorde hem allemaal toe. Hij was degene die beloste, maar in plaats van het zelf te houden, geeft hij het terug aan de mensen. Dat is zijn liefde voor ons. Oh, Satan, die er nu de bezitter van is, de onbevoegde, wil het niet zo heel erg snel prijsgeven. En we ontdekken dat hier een beetje verder in de schriften, hier een ander hoofdstuk, denk ik. En hij wil het niet dadelijk opgeven, maar hij moest erom vechten. Maar uiteindelijk, toen hij tot een beslissende strijd werd gebracht, werd hij in de poel des vuurs geworpen. Zo is het. Wist u dat de naam Jezus in de evangelie in 4 titels met zoon voorkomt? Jezus heeft 4 titels als zoon in de evangelie. Een ervan is de zoon van David. Nog een is de zoon van Abraham. Een ander de zoon des mensen. En nog een ander de zoon gods. Kijk, toen onze bloedverwant verlosser Jezus Christus werd, werd hij de zoon van David. Dat is de erfgenaam van de troon. Glorie. Hij beërfde de troon door een zoon van David te zijn. God zei daar vroeger dat hij David nooit zonder zaad zou laten. En Christus is de zoon van David. En hij werd onze bloedverwant verlosser en wacht en maakt een plaats gereed waar hij met ons kan regeren. Als zoon Davids is hij de erfgenaam van de troon. Als zoon van Abraham is hij de erfgenaam van de koninklijke schenking. Is dat juist? Hij is de erfgenaam van de koninklijke schenking. Amen. Palestina en alles wat in haar is. Abraham's zaad. Hij was een zoon van Abraham. Waar is hij erfgenaam van als zoon des mensen? Wat verloor de mens? Hij verloor de aarde. Dus als zoon des mensen is hij de erfgenaam van alles op aarde. Dit alles heeft hij gekregen. En hij moet het aan ons teruggeven. En dan keert hij terug zoals hij was. Dan, als de zoon gods, beërft hij alle dingen. Als zoon van David is hij erfgenaam van de troon. Als zoon van Abraham is hij erfgenaam van het koninklijk geschenk. Als zoon des mensen is hij erfgenaam van de aarde. En als zoon van God is hij erfgenaam van alle dingen in de hemel en op aarde. Oh maar, dat is onze verlosser, onze bloedverwant verlosser. Nu, let op. Oh, dit doet mij zo goed. Dit is waar ik werkelijk door word gevoed. Stel nu uw hart open voor God, voor een paar ogenblikken, en luister naar het volgende. Satan is een onbevoegde. Hij heeft dit niet wettig in bezit. Maar 2000 jaar heeft hij erover getwist. Of hij het bezit, of dat iemand anders het bezit. Maar Christus kwam als de bloedverwant verlossen en kocht het terug voor ons. Satan heeft het nog in bezit. Maar u weet, na een poosje, als dit grote gevecht voorbij is, zal hij in de poel des poeiers worden geworpen. Zie, hij zal uit de weg worden geruimd, samen met al degenen die met hem aanbidden. Maar de erfgenamen der zaligheid zullen bij Christus komen. Satan is een onbevoegde bezitter. En herinner u in het Oude Testament, als een man zijn erfdeel kwijtraakte en er een onbevoegde op zijn land kwam, kon die het nooit langer in bezit houden dan 50 jaar. Omdat de eigenaar het contract dan ongedaan maakt. En na het 49e jaar kwam het jubeljaar. En wanneer het jubeljaar kwam, dan kwam alles weer terug tot zijn oorspronkelijke toestand. Alle slaven werden weer wat ze oorspronkelijk waren. Als een man op de aken aan het schoppelen was. En de bezuin klonk. En hij hoorde het, dan zou hij de schoppel neergooien en zeggen, ik ben geen slaaf meer, ik ga terug naar huis, naar mijn gezin. Alles werd teruggegeven. Als er een onbevoegd iemand op de grond was, moest hij zich van die grond verwijderen. Hij ging van het land af. Waarom? De wettige eigenaar kwam terug. Hij moest het veld ruimen. Halleluja! Eén deze dagen zullen de koninkrijken van deze wereld vallen. En de rechtmatige eigenaar zullen één deze dagen arriveren. Amen. Nu, er was een tijd dat men het er niet met elkaar over eens was. Vanaf het begin van de eerste dag van het reinigen van het heiligdom, of toen Christus naar Golgotha ging, was het 40 dagen tot aan de hemelvaart. En er werd over gereden twist of Satans groep haar zou nemen met het gezegde dat hij niet was opgestaan uit de doden. En ze begonnen daar een verklaring uit te geven die luidde, de discipelen kwamen en stalen hem s'nachts. Je hebt de Bijbel gelezen. En er staat, zijn discipelen zijn er s'nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En ze gaven de soldaten geld om dat te vertellen. Maar het was toen de vraag. Voor iedereen was het een vraag. Wel, misschien behoort het in werkelijkheid toch aan de organisatie dat de hele zaak haar toekomt. Maar op de 50e dag was het Pinksterdag. En de wettige eigenaar kwam neer onder hen. Halleluja! En toonde dat het geen organisatie was, maar dat het een vervulling van de Heilige Geest was. Aanbetalingsgeld voor zijn gemeente, dat ze niet zou worden beheerst door organisaties enzovoort. Ze zou het onderpand ontvangen van de doop van de Heilige Geest, met de kracht en de liefde van God. Amen. Oh, doet hij dat niet gewoon iets? De wettige eigenaar. Waar bevond het zich? In de handen van God. En kijk, hij kon het niet langer dan 50 dagen houden. U leest dat daar in de wetten van Leviticus. En er stond dat het in het 50ste jaar moest terugkomen in de handen van de oorspronkelijke eigenaar. We weten dat allemaal. U hebt dat vele keren gelezen, dat het bij het 50ste jaar moest teruggaan naar de oorspronkelijke eigenaar. En wel, wat gebeurde dan en na deze 50 dagjaren? Eén dag beschouwend als een jaar. Vanaf de dag van de kruisiging, toen ze deze bloedverwant verlosser namen en hem slachten op de dag van het paasfeest, was het in discussie. En de gemeente geloofde tot op dat moment dat hij bloedverwant verlosser was. Hij was de verlosser. Wat deed ze toen? Ze slachten hem, de vijand deed dat, en zeiden dat ze zijn lichaam namen en het ergens verborgen. En daarover waren allemaal onzekerheden bij de mensen. Wat gebeurde er en wat vond er plaats? Maar nu, aan het eind van de 50ste dag, ziet u, toen konden ze niet langer een twistpunt zijn. En ze hadden de neiging om door te gaan met die oude, stijve, koude orthodoxe kerk. Maar God zond de Heilige Geest terug, die ook alle onbevoegde bezitters eruit, en nam het toen over, en de kracht van de Heilige Geest kwam neer. En de gemeente ontving het onderpand van haar redding. Nu, broeder, niet om uw gevoelens te kwetsen, of wat ook maar. Wat dat betreft, als de organisatie juist is, of, en u bent alleen maar katholiek door organisatie, of u bent baptist door organisatie, dan bent u verloren. Zie, het onderpand van onze redding was niet het toetreden van tot een kerk. Het onderpand van onze redding was niet om tot een organisatie te behoren. Het onderpand van onze redding is de doop van de Heilige Geest, zonder welke organisatie ook. Amen. Dat was de reden dat ze het niet konden behouden. Na die 50ste dag. Omdat dat de dag van het jubelfeest was, waarin alles terugging tot zijn oorspronkelijke begin. De kracht van God werd teruggevoerd tot haar oorspronkelijke staat. De 50ste dag, het jubeljaar. Wanneer alle dingen teruggingen. Nu, er zal nog een jubeljaar komen. En we hebben het net omstreeks deze tijd gehad. Als u het hebt opgemerkt, het Pinkstervuur is gedurende ongeveer 50 jaar neergekomen in Amerika. Ongeveer die periode, het is ongeveer 50 jaar geleden, toen begon Pinksteren te ontstaan. En nu, wat is er aan het gebeuren? De gemeente ontvangt het zevenmaal verzegelde boek van de openbaring van Jezus Christus van de zeven zegels. En niet één tiende van hen kan het ontvangen. Maar wanneer u het jubeljaar begint te zien, dan hoeven wij niet meer te redetwisten, te wringen en te trekken op deze manier. Maar dan zijn wij reeds verzekerd in Christus. We hebben reeds de naam van de Heer Jezus Christus in de doop. Wij hebben al deze grote geheimenissen die we naar voren zullen gaan brengen in deze zeven zegels. En wij zullen u bewijzen dat het de zegels waren, die waren verzegeld voor de ogen van de mensen. Zo God mijn helper is, zal ik u bewijzen dat ze dat uit de Bijbel niet konden zien. Want zeker, als de Bijbel zei, dan zou u het geloven. Ze konden niets anders zien dan Vader, Zoon en Heilige Geest tot dit moment. Ze konden niet zien dat er geen eeuwige hel was tot op deze tijd. Ze konden niet zien dat er een eeuwige zekerheid was. Ik bedoel, voor de ware gelovigen natuurlijk. Er heeft zich heel de tijd een bedriegelijke nabootsing omheen bevonden die een onduidelijk geluid geeft. En dat is de reden dat de mensen zeggen, wel, kijk naar de Presbyterianen enzovoort. Ze roken, drinken en al het andere. Zeggen dat ze eeuwige zekerheid hebben, zie. Ja, dat is om de werkelijke bazuin aan de kant te werken. Maar laten we het hier achterin uitvinden of de bazuin weer klinkt. Of u niet regelrecht terugkomt van Genesis tot Openbaring, van voor tot achteren, wanneer dit zegel is geopend en deze dingen worden geopenbaard. Oh, broeder, ik zal het moeten laten rusten tot ik hier de volgende keer kom. Ik heb hier nog ongeveer 6 bladzijden. Oh nee, u hebt nog een hulpdienst voor de boeg. Laat ik een paar van deze kleine dingen hier lezen over het jubeljaar. Goed. Nu, schrijft u al de schriftplaatsen op. Het is in Jeremia 32 en te beginnen bij het 6e vers, voor als u het thuis wilt lezen. Om u te laten zien wat deze boekrol is, zal ik dit eruit nemen. Laten we de boekrol nemen. Nu, dat zal ongeveer een minuut of 10 in beslag nemen. En dit boek was verzegeld. Nu, een boek in de Bijbelse tijden was geen rechthoekig boek zoals dit. Het was een boek wat er zo uitzag. Ze noemde het een boekrol. Hoeveel weten dat? Zeker, het was een rol. Goed, nu. Dit boek was verzegeld met 7 zegels. Het was de Bijbel. En het was verzegeld met 7 zegels. En kijk hoe dit werd gedaan. In Jeremia, toen hij had geprofeteerd, het 32e hoofdstuk, het was geprofeteerd dat hij in het gevangenschap zou worden weggevoerd naar Babylon. En ze zouden daar 70 jaar gaan zijn. Hij had dat geprofeteerd. Uw Bijbellezers bent het vele keren tegengekomen. 70 jaar lang zou hij daar mee heen worden genomen. En nu was zijn neef Hanamael overleden en Jeremia was zijn naaste verwant. Hanamael. En Jeremia was zijn naaste verwant. En daar hij wist dat de vijand de eigendomspapieren van zijn bezitting zou houden, liet hij het allemaal optekenen. En hij wist dat God zijn volk nooit zou begeven. En op deze manier verzekerde hij zich ervan dat hij de rechtmatige eigenaar zou zijn van het erfdeel als hij terugkwam. Hoeveel hebben dat ooit gelezen? Goed, u hebt het gelezen. Nu. Hij nam het. En hij nam dat en verzegelde het helemaal precies op de wijze dat deze rollen hier werden verzegeld. Het is iets prachtigs, het geweldigste wat u ooit zag. Ik zal het gaan proberen te illustreren met dit stuk papier. Ik weet niet of ik het kan of niet. Nee. Hier is de manier waarop ze was beschreven, op deze manier. Hij deed het en bracht de zegels zo aan, elk naar beneden. Nee, wat er gebeurde, bij elk van deze zegels was hier rondom geschreven wat zijn erfdeel was. En wat er had plaatsgevonden en al degenen die het voor hem was toegevallen en hoe het kwam dat hij het beërfde. Op die manier werd alles verzegeld. En dat is de manier waarop het is met Gods zevenmaal verzegelde boek. Meteen als hij dit eraf trekt, komt die openbaring regelrecht terug rondom de boorschijn en loopt helemaal rond tot de achterkant van het boek. Nu, dat is de reden dat u de naam van Jezus Christus kunt nemen en het nemen van Genesis tot Openbaring en kunt aantonen dat er niets meer ooit is als Vader, Zoon en Heilige Geest. Ziet u? Het gaat helemaal rond door de Bijbel heen. Hij openbaart het. En dan neemt u iets af als er is een eeuwige hel. U trekt het eraf en loopt het helemaal in de ronde door. Er is nooit een eeuwige hel geweest. Omdat God in het begin zei dat de hel werd geschapen voor de duivel en zijn engelen. Voor de straf die voor hen in de toekomst ligt. Als de hel eeuwig is, hoe kan zij dan worden geschapen? Het woord eeuwig betekent het begon nooit en kan nooit eindigen. Dan is er altijd al een hel geweest als er een eeuwige hel is. Heel de tijd was er al een hel. Dezelfde tijd dat er een God was, was er dan een hel. Voordat er enige zonde was, was er dan toch een hel. Oh, ziet u, u kunt het niet laten kloppen. Dus let u op, als deze dingen zich ontvouwen, het wordt regelrecht teruggerold en opent het boek. En deze zegels die de Bijbel verborgen houden voor de ogen van de wijze en verstandige, geven dus in werkelijkheid het beeld van de gehele Bijbel. Door de Heilige Geest opent God ze op deze manier en openbaart ze regelrecht door de Bijbel heen. God zij geprezen. Broeder, ik zeg u, dat maakt een geestelijke fijnproever in mij wakker. Zie, ziet u, kijk. Kijk hier, begrijpt u wat ik bedoel? Kijk, hier is het, een zegel. Als u kijkt en het hier bij Jeremia leest, dan ziet u hoe hij het verzegelde. Nou, daar is het boek en daarin staat het geschreven. En precies op het moment voor de eerste openbaring opent hij dit zegel. U kijkt en ziet wat dat eerste zegel was, wanneer we op de zegels komen. U kijkt en ziet wat het eerste zegel was wanneer we op de zegels komen. Dan komt de tijd voor het tweede zegel en hij trekt het volgende zegel eruit. En weet u waar wij ons bevinden? Wij zijn bijna op dit moment aan het zevende zegel toe. En wanneer het zevende, en toen het eerste zegel werd geopend, klonk de eerste bazuin en de eerste plaag kwam neer. Toen het zesde zegel openging, klonk de zesde bazuin en de zesde plaag kwam neer. Let erop. En het is het allermooiste wat u ooit hebt gezien. En als ik het ga doen, dan zal ik hier een heel groot schootbord naar boven halen en het hier direct op onderwijzen. We nemen ruim de tijd voor elk zegel en grijpen terug in de geschiedenis en die dingen en bewijzen precies wanneer het gebeurde en tonen hier precies in de Bijbel wanneer hij zei dat het plaats zou vinden en helemaal precies wanneer het gebeurde. Precies de datum en al het andere. Ik ontving het. Amen. Direct van hem. Zo is het. Daar zijn de zegels. Nu. Toen Jeremia dit boek schreef, werd het verzegeld. Hier is iets goeds. En ik zou willen dat u erop let en u alle die het lazen over het verzegelde boek bedenkt. Hij zou een tijd weg zijn. Hij had het geprofeteerd. Hij wist het alleen door profetie. Kunt u mij volgen? Door profetie wist hij, door de openbaring van God, dat ze 70 jaar lang uit dat land weg zouden zijn. Herinnert u zich dat hij daarover profeteerde? 70 jaar zouden ze in gevangenschap zijn. Dus wilde hij er zeker van zijn dat zijn erfdeel bewaard zou blijven. Het erfdeel wat hij van zijn neef had geërfd. Dus had hij het allemaal opgeschreven volgens de wet. En wat deed hij ermee zodat het niet zou vergaan? Hij deed het in een aarden vat en zette dat weg zodat het niet zou rotten of roesten tot de 70 jaren voorbij waren. God zij geprezen. Ik hoop dat u het zou begrijpen. Ziet u wat God deed? Hij heeft het nooit geopenbaard aan de hooggeplaatste en verstandigen, zodat zij er heel deze tijd over konden redetwisten, maar hij deed het in een aarden vat en hij schiep zich zijn eigen zoon Christus Jezus en in deze laatste dag nu is hij deze zegels aan het openen en is hij bezig het te tonen aan zijn gemeente, bewaard in een aarden vat, zodat het niet zou rotten of roesten. Halleluja! Oh! Ik weet dat u denkt dat ik een heilige roller ben en misschien ben ik het ook wel, zie? Maar daar is het! Het is verhuld gebleven in het aardevat dat uit de aarde werd verlost om op te staan op paasmorgen, waar de zegels des doods hem niet langer meer konden houden. En hij verbrak de zegels en stond op en bewees in deze laatste dagen dat hij leeft.
Amen.
Hij is in zijn gemeente. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. En dat is verborgen geweest voor seminaries. Het is verborgen geweest voor organisaties. En in deze laatste dagen is hij bezig het te openbaren. Door zijn eigen tegenwoordigheid onder zijn volk. En hij neemt iemand omdat hij de wereld en al die dingen uit hem kan halen. De kerk zijt uit hem weg. Zodat hij zelf door hem kan spreken. En zich kan openbaren en deze zegels openen op deze wijze. Halleluja. Oh, heb je hem niet lief?
Amen.
Ons plan der verlossing. Hetzelfde wordt nu geopenbaard. In Jezus Christus. Hoe openbaarde hij hem in deze laatste dagen, doordat hij het zegel opende? U hebt nooit in uw leven gehoord dat er werd geschreven over het zaad van Abraham. hoe zij gingen via rechtvaardiging, heiliging en de doop van de Heilige Geest, hoe dat die engel zou komen in de laatste dagen, die zijn rug naar de samenkomst gekeerd zou hebben en helemaal precies zou zeggen wat Sarah binnen in haar hart dacht. Dat was pas in deze dag. Zo is het. Dit is die dag. En over het geloof van Abraham en over de naam van de Heer Jezus. Nu, één ding hier. Ik heb hier nog 5 dingen waarover ik graag zou spreken. Even een ogenblik, zo snel als ik maar kan. Kijk. Er zijn 7 zegels. En er zijn 5 zevens in Gods plan der verlossing. 5 is het getal van genade. Hoeveel weten dat? J-E-Z-U-S. En nog meer. 5 is het getal der genade. 6 is de dag van de mens. En 7 is zijn dag der verlossing. Nu, er zijn 7 stadia in dit grote plan der verlossing. Er zijn 7 wat? 7 zegels van verlossing. 7 geesten van God. We ontdekken dat, weet u. En zien dat er staat 7 geesten. Laten we even kijken hier. Het is het 5e hoofdstuk. We beginnen bij het 6e. Ik geloof het 6e vers. En zie, ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de oudste een lam staan als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de hele aarde. Wat zijn die 7 geesten? Die 7 boodschappers. Glenba, Irenaeus. John Wesley, Martin Luther, enzovoort. De 7 geesten, wat 7 mannen zijn, 7 engelen, wat 7 boodschappers zijn. 7 boodschappen, 7 zegels, 7 geesten, 7 engelen, 7 hoornen en 7 gemeenten. Kijk, er zijn daar 5 zevens, waarbij 7 volmaaktheid is en 5 genade is. Gods genade voor zijn 7 gemeente tijdperken. Zijn 7 boodschappers, zijn 7 geesten van God. De 7-voudig ontworpen zegels der verlossing, waar we nu net mee bezig zijn. De 7 hoornen duiden 7 tijdperken aan. Natuurlijk, een hoorn betekent een koninkrijk. U herinnert zich de hoorn die op het dier kwam in Daniel enzovoort. Ziet u, het betekent een koninkrijk of 7 tijdperken. En bedenk dat Jezus erover sprak dat sommigen in slaap vielen in het eerste waken en het ene tijdperk, anderen in het volgende tijdperk, of daar het volgende tijdperk en regelrecht door tot de 7e waken. En in de 7e waken kwam de bruidegom en toen werden ze allemaal gewekt. Herinnert u zich dat? Dus de 7 hoornen waren haar 7 tijdperken en de 7 gemeenten of de 7 bedelingen van het lichaam van gelovigen. Oh, het werd verlost. Het boek. Het is gewoon zo volmaakt. Als het maar kan zijn. Bij het 7e en laatste van deze zegels, wanneer ze worden geopend, u leest erover in Openbaring, het 10e hoofdstuk, was er een machtige engel, en dat was Christus, die neerkwam en de ene voet op het land zette en de andere op de zee, en zijn hand ophief en zei, de dag is geëindigd, er is geen tijd meer. Er is alles voorbij, en er zal geen tijd meer zijn. En hij zei, dat is het bazuinen en in deze tijd zou het geheimnis van God zijn voleindigd. Over wie God is en hoe hij openbaar werd gemaakt en hoe hij toen dat zegel werd geopend. Nu beginnen te begrijpen hoe dat hij de zoon van God was, hoe hij God zelf was, vlees gemaakt, de openbaring van wie hij is. En dat zou voleindigd zijn voor deze engel zijn voet op het land en de zee kan zetten en zweren dat er geen tijd meer zal zijn wanneer deze tijd komt. We bevinden ons nu op dit moment precies in het voorvertaal ervan. De laatste ervan is Openbaringen 10. De voeten op het land en op de zee, de tijd was voorbij. De verlossing is voorbij en nu komt hij eraan als de leeuw. Toen was hij een lam en nu komt hij binnen als de leeuw van de stam Juda. Nu laten we even de rest hiervan lezen, zodat ik het nu heel vlug kan doorgeven. Het 8e vers. En toen het boek genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebben de elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. Dit is de tijd wanneer alles aanbidding moet zijn. Bedenk, hoe passend het is. Laten we dit nu niet missen. Luister aandachtig. Toen al de geheimenissen van het gemeentetijdperk, al de geheimenissen van de plannen van verlossing voleindigd waren, die 7 zegels werden geopend, direct onmiddellijk na dit nu, kijk, dan is het de tijd voor alles in de hemel en alles op aarde om God te aanbidden. Let op wat er plaatsvindt. Luister er naar. Luister hier even naar. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig. Luister, wat dit voor een aanbidding was. De oudste, de dieren, vielen zo vlak voor hem neer. Zie, toen hij zijn volledige plan bracht. Het is aanbiddingstijd nu. Zie, en ze zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en stalen volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en zij zullen als koningen heersen op de aarde. Luister die verloste zielen die het daar uitroepen. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de dieren en de oudsten. En hun getal was tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Alles in de hemel aanbidt dit lam, zie. Zeggende met luide stem, het lam dat geslacht is, halleluja, halleluja, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Luister, en alle schepsel, luister naar wat Johannes deed. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik Johannes zeggen, hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Johannes moet werkelijk een pinksterfeest voor zichzelf hebben gehad. Hij zei, elk schepsel in de hemel, elk schepsel op aarde, elk schepsel onder de aarde, elk schepsel wat in de zee was, hoorde ik zeggen, amen. Hem die op de troon gezeten is, en het lam, zij heerlijkheid, eer, kracht en lof, tijd van aanbidding. Amen. Hoe deden zij dat? Hier is zijn woord. Ze hoorden het allemaal. En de dieren zeiden, amen. Je hebt gelijk, Johannes. Jubel maar en prijs hem zo luid als je kunt. Ze hoorden mij zeggen, lof, amen, eer, wijsheid, kracht en macht. En de 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft tot in alle eeuwigheden. Wat een prachtige geschiedenis. Nu, ik heb geen tijd meer. Ik heb erop geschreven hier, iets over de samenhang erover. Maar wacht tot onze volgende samenkomst voor we hierop in kunnen gaan. Misschien zal ik wanneer ik van mijn vakantie terugkom, of als ik voor die kom voor die 70 weken van Daniel, dan hier het direct mee in verband brengen. En het laten zien hoe het naar het Pinkster Jubelfeest voert en het regelrecht terugbrengt bij die 7 zegels. Dat ze hier open gaan, juist voor wij weggaan, en om te laten zien dat dit aan het einde gebeurt. Het lam, de Messias de vorst, zou komen tijdens de 70 weken die waren geprofeteerd over zijn volk, en de vorst zou worden afgesneden in het midden van een week, dat is 7 jaar, de helft van 7 is 3,5 jaar, en het dagelijks offer zou worden afgeschaft, en de gruwel zou worden opgericht die verwoesting brengt, en de moskee van Oma staat op het terrein van de tempel tot op de huidige dag. En kwam er nadat zij de tempel verbracht hadden. En dan zijn er 3,5 jaar nog overgebleven. En Christus kwam en predikte en profeteerde helemaal precies 3,5 jaar. En het dagelijks offer werd weggenomen. Alles net zo volmaakt als het maar zou kunnen zijn. En de moskee van Omar werd gebouwd op hetzelfde terrein. En staat er tot op deze dag. En zij zullen de muren van Jeruzalem vertreden tot de bedeling der heidenen zal zijn vervuld. De gemeente is opgenomen, de uitverkorene, de bruid. Daaruit is weggenomen en dan wenden zich de twee profeten Elia en Mozes tot Israël voor die andere 3,5 jaar. Het is het allerprachtigste wat er is als u het aan de dag ziet komen. Heb je hem lief? Met uw hele hart? Begrijpt u niet waar het 7-maal verzegelde boek was? Of waar het is? We hebben het begrepen. Het was in een rol. En bedenk, juist nu in deze laatste dagen, het wordt bewaard in een aarde vat. Begrijpt u dat nu? En wie was dat aardse vat? Jezus Christus. Geen mens had het. Niemand had het. Het is alleen door hem. Er stond zelfs niet geschreven in het woord. Als het geschreven stond in het woord was het verborgen, zodat u het zelfs niet zou kunnen vinden. Zo is het. Dus is het in hem dat het is geopenbaard. Verborgen in het aardevat, zodat het niet zou rotten of roesten. En dan komt hij en trekt er een weg voor zijn gemeente en zei, zie, ik ben dezelfde gisteren vandaag voor immer. Zie?
Zie, nu, u hebt het zich altijd afgevraagd of een arme zondaar voor eeuwig zou branden, omdat die werd vernietigd na een miljoen jaar. Hier is het, dat is hoe het was. Er bestaat niet zoiets als een eeuwige hel. Ze zou niet eeuwig kunnen zijn, omdat de hel niet bij mij was toen ik ginds vroeger begon. Ik schiep haar om daar de boze in te straffen. Zie? Waar bent u zo bevreesd over? Zie? Over Abraham's zaad en al die verschillende dingen. Dat is gewoon in grote lijnen, zie? Maar wanneer u daar komt, dat God het opent, die zegels, en het toont, het zich regelrecht verder ontvouwt, zie? Wanneer u dat doet, dan is dit boek er onlosmakelijk mee verbonden. U zegt, oh, het zegel betekent iets anders, broeder Ben. Oh, wacht een ogenblik. Het zal met dit boek moeten overeenstemmen, omdat het aan de achterzijde ervan was verzegeld om dit te openbaren. Waar is het? Wat was het? Hier, zoals hier. Jeremia bijvoorbeeld. U zegt, dat zus en zo, zo'n zaak is gebeurd. En nu trekt u dit eraf. En hier is dan waar dat staat. Goed. Goed, wat er gebeurde. Goed, scheur dat eraf en kijk hierachter. Hier staat geschreven wat er gebeurde. Goed. U trekt deze eraf en kijk dan hier. En daar staat weer wat er gebeurde. Kijk, dat is hetzelfde wat dit boek is. Ziet u aan de achterkant ervan. U zegt wel, ik kan het niet begrijpen. Sommigen doopten de naam van Vader zo in Heilige Geest. En sommigen zeiden in Jezus naam. En zo gebeurt er van alles. En het is al deze jaren verborgen geweest. Maar nu is ze hier. Ze rolt helemaal af en gaat helemaal naar het begin terug. Om te laten zien dat er slechts één God is. En er was nooit meer dan één God. Zie? Wel. En precies zoals in het evangelie van Matthäus. Waar staat in hoofdstuk 28 vers 19. Ga erheen en maak alle volken tot mijn discipelen. En doopt in de naam van Vader, Zoon en de Heilige Geest. En Vader is geen naam. En Zoon is geen naam. En Heilige Geest is ook geen naam. Hoe zult u dan gaan dopen? En in welke van die namen zult u gaan dopen? Als het geen van alle namen zijn. Wat dan? Dan zult u eigenlijk in geen enkele naam dopen. In die profetenschool is dat weer, zie. Toen kwam hij terug en ging naar dit gedeelte hier. En neemt hier, slaat dan terug en ga naar Matthäus 1. En wat deed hij? Hij trok dat gewoon helemaal terug en neemt het hier in het begin. Dat het geen drie goden zijn, zie. En de geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij voordat zij gingen samenwonen zwanger te zijn. Uit de Heilige Geest, zie die. Niet uit God de Vader, maar uit de Heilige Geest. En daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij wel zin in stilte van haar te scheiden vanwege deze dingen. En toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heeren verscheen hem in de droom en zei, Jozef, de zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit God de Vader, uit de Heilige Geest. Ik dacht dat God de Vader zijn vader was. Ik zeg dit omdat we zo gaan dopen, begrijpt u? Ik dacht dat God de Vader zijn vader was. Nu, zijn er twee mogelijkheden. Of de Heilige Geest en God de Vader is dezelfde persoon. Of hij had twee vaders. Dat zou hem dan een bastard kind maken. En wat voor soort God hebben we dan? Zie? Zie? Kijk, dit alles is geschied omdat vervuld zou worden hetgeen de Heer door de profeet gesproken heeft. De maag zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Jezus geven. Klopt dat? En men zal hem de naam Immanuel geven. Hetgeen betekent God met ons. Nu kijk, toen hij het zegel eraf trok. Wat is de hele zaak van Matthäus, het eerste hoofdstuk? Ga terug. Wel, dat het Jezus Christus was. Dat is precies wat Petrus zei op de Pinksterdag. Dat is wat alle anderen zeiden. Natuurlijk, deze groep Romeinen moest komen en zeggen, oh nee, wij moeten drie goden hebben. Oh, ze hebben er tegenwoordig wel 10.000. Er zijn Maria's, Sint Cecilia's, Sint Marcus en zoveel meer. Ik geloof dat er alleen al in Mexico City zo'n 500 zijn. Een vrouw werd enige tijd geleden gedood door enige van haar minnaars en ze raakte in een gevecht om haar en ze doden haar. Dus maakten ze haar een heilige en mensen bekennen haar. Hun zonde en alle soort dingen, spiritisme. En hier komt de protestantse kerk met wat ze de apostolische geloofsbelijdenis noemen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper der hemel en aarde en de Heilige Rooms-Katholieke Kerk. En ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Protestanten zeggen dat onder een eed Gods, dat ze geloven in de gemeenschap der heiligen. Dat is spiritisme, zie. Daar gaan ze heen en doen het, zeker omdat de kerk het zo zei. Oh God, wat ben ik blij dat ik weet wat ik weet. Wat ben ik blij dat ik weet wat ik weet. Niet beseffend dat ze zichzelf gewoon regelrecht van God wegverzegelen naar buiten de duisternis in. En u kunt het ze niet zeggen, omdat zij het absoluut niet kunnen zien. Er zijn tenminste
Er zijn tenminste 15 of 20 mensen die hier zitten die er schuldig aan waren te denken dat ik Jezus Christus was. Hoe konden zij dat doen? Ik was me heel goed van hen bewust, tot God mij vertelde dat het een geest was. En die mannen geloofden mij, elk woord. Ik zei, hoe gelooft u mij dan, als ik u zelf zeg dat ik het niet ben? En toen we tot het woord kwamen, begonnen zij het te zien. Ze zeiden, wel zeker, we geloofden u niet. Als we niet zouden hebben geluisterd naar wat u zei, zie. Maar in werkelijkheid dachten zij dat ze gelijk hadden, in oprechtheid, begrijpt u? En als een van die geesten op u komt, die dat meebrengt, zie, dan zult u het absoluut geloven. Maakt me niet uit. Er is dan niemand die u welk onderscheid ook kan laten zien, zie. Het geeft niet hoezeer het woord het ook zegt, u gelooft het gewoon, hoe dan ook niet. Ze gaat gewoon zo door en zegt, als u het op die manier wilt zijn, ga uw gang, dan zal ik mijn eigen weg gaan. Zie, dat toont dat u gezalfd bent met de verkeerde geest. Wel, wat zegt u, en u zelf dan, broeder Brennan? U weet dat ik altijd wil luisteren naar iedereen die mij toont wat goed en fout is, maar het moet het woord zijn. Ze kunnen niet zomaar iets zeggen, het moet uit het woord komen. Zo is het ook daar, waar deze zegels open gaan. En maak u niet bezorgd, als het een zegel is, en dan zal het zichzelf verklaren van Genesis tot Openbaring. Heb je hem niet lief? Hoeveel hier die hem niet kennen als hun redder zouden hem graag willen ontvangen in hun hart? Weet u, ik geloof in het naar voren komen als teken dat u hem wilt ontvangen. Ik geloof daar werkelijk in, dat is goed. Maar in de Bijbel gingen ze nooit naar voren om gered te worden. Zij geloofden het gewoon in hun hart en aanvaarden het. Hoeveel van u willen komen op de Bijbelse manier van velen als geloofd werden gedoopt? Hoeveel geloven vandaag? Hebben het nooit tevoren gedaan, maar willen in het openbaar beleiden dat u verkeerd was in uw wegen en willen Jezus aanvaarden als hun redder? Zou u even uw hand op willen opsteken met uw hoofd gebogen, zeggend, Heer, ik geloof u. Ik geloof nu. God zegen u. God zegen u. God zegen u, helemaal achteraan. God zegen u. Ik geloof nu. God zegen u. God zegen u daar, die man. Nu bedenk dat u niet hier, maar in uw hart voor God een openbare belijdenis aflegt. Heer, ik weet dat wij in de eindtijd zijn. Ik ben aan het einde. Onlangs sprak ik met een kleine vriend van mij hier in de stad, Dr. Sam Adair. We zaten in het kantoor. Ik zei, Sam, ik heb wat last gehad van luchtvorming. Hij zei, hoe weet je dat het lucht is? Rond je hart. En ik zei, ja. Hij zei, dat zou gewoon trombose of een hartkwal kunnen zijn. Oh, het zou een hartkwal kunnen zijn. Nu, hoe weet je dat het daar zit? Hij zei, laat me eens even naar je kijken. Hij onderzocht mij en zei, nee, er is niks met je aan de hand. Ik zei, Sam, wanneer het ook komt, ik ben 52 jaar oud en Sam is een beetje ouder dan ik. Ik zei, wanneer het komt, Sam, al deze 30 jaar heb ik mij ingezet om te proberen mensen ertoe te krijgen te geloven in Jezus Christus, degene die ik lief heb en voor wie ik heel deze tijd heb gewerkt. En het maakt me geen enkel verschil wanneer hij komt, want ik zal naar huis gaan. Hij zei, Billy, je weet, waar ik mijn grootste voldoening krijg, is om iets voor iemand anders te doen. Ik zei, dat is werkelijk leven. Vriend, wij hebben hier in deze wereld een erfdeel. Het is een erfdeel wat aan bederf onderhevig is. Maar wij ontvangen een erfdeel wat niet teniet gaat. De verloren zoon ging van zijn erfdeel weg. Een deel ervan nam hij met zich mee. Toen hij terugkeerde, was zijn erfdeel bezoedeld. Maar als u van het uwe weg loopt, in het koninkrijk van God, gaat dat zo niet. Wij ontvangen een onvergankelijk erfenis. Wilt u dat niet ontvangen? Het waren ongeveer 15 die hun hand opstaken. Zondaars die hun erfdeel deze morgen wilden ontvangen. Is er nog een ander voor wij bidden? Ja. Laten we heel langzaam zingen. Kom nu tot een besluit. Als u voelt dat u het behoort te doen, dan zou dit het moment zijn. Wij brengen deze samenkomst bij u. Het was onder afmattende omstandigheden vanmorgen, Heer. Proberen deze boodschap aan de mensen te brengen, omdat ik hen lief heb. Ik wil dat ze het horen, Heer. Ik wil dat ze verankerd zijn. Ik wil dat ze weten dat al deze dingen die in de laatste paar jaren werden gedaan, niet zomaar bij toeval zijn geweest. U bent het geweest, Heer. U bent het geweest die deze dingen hebt geopend. En o God, wij voelen alle dat vlak voor ons een geweldig jubelfeest ligt. Ik bid voor deze die hun hand opstaken. Zij weten dat ze verkeerd zijn, Heer. Velen van hen denken dat andere dingen, misschien hebben zij zo nu en dan wat geld van iemand geërfd, maar wat heeft het uitgewerkt? Ze weten niet waar het gebleven is. En er is misschien nog wel een beetje van over, omdat het een vergankelijke erfenis is. En als zij het dan voor iemand anders nalaten, zal het opnieuw vergankelijk zijn. Maar wij hebben een onvergankelijke erfenis. En dat is redding, verlossing, om weer terug te gaan naar de Hof van Eden. Heer, wie zou daar niet heen terug willen gaan, zoals Adam en Eva daar vroeger leven? En ons voedsel, wat dagelijks voor ons werd verschaft. Een hemelse Vader, die altijd op ons pad is, met ons sprekend, om dat geweldige licht voor ons uit te zien gaan. De leeuw en de jonge os die er samen weiden. De jonge os die stro eet, en de leeuw die met hem samen eet, terwijl ze elkaar nu opeten. Maar in die dagen zal het niet op die wijze zijn. Geweldige, prachtige vogels vliegen rond. Er zal geen droefheid zijn. We zullen er nooit meer voorbij een grafzerk komen. Daar onderweg, zullen wij onze kinderen en onze geliefden tegenkomen. O God, wat een dag, wat een dag. Maakt niet uit wat we hier op aarde ontvangen, zal allemaal in het niet verdwijnen. Maar dat zal nooit vergaan. God, misschien ben ik nooit in staat om hier op aarde met deze mensen te spreken die hun hand opstaken. Ik weet het niet, ik hoop van wel. Maar als ik het niet zal, Heer, laat me hen dan daar onderweg ontmoeten. Ze zouden dan misschien zeggen, Broeder Branham, herinnert u zich daar beneden op aarde, voordat dit geweldige gebeurde, dat u op een morgen sprak over het openen van de zegels die bewaard waren in een aards vat. Toen was het dat hij in mijn aardse vat binnenkwam. Ik was een van diegenen die uw hand die morgen opstaken. Oh, ik ben zo blij dat ik daar was. En ik zal zeggen, broeder, zuster, ik ben ook zo blij dat ik daar was. Nu zullen wij gemeenschap met elkaar hebben door alle tijden heen. Zegen en vader, zij zijn de uwe. U zei, niemand kan tot mij komen, tenzij de vader hem trekt. En al wat de vader mij geeft, zal komen. Geen van hen zal verloren zijn. Dus zijn wij dankbaar, Vader, daarvoor. Mogen zij nu verder doorgaan en het onderpad van hun redding ontvangen. Dat zij niet heen gaan en tot een kerk toetreden, maar het onderpand is niet een toetreden tot een kerk, maar een nieuwe geboorte om de Heilige Geest te ontvangen. Ten teken dat Hij hen heeft aanvaard, Vader. Wij leggen hen in uw handen in de naam van Jezus Christus. Amen. Heer Jezus, ik bid over deze zakdoeken. En vraag dat u alle waarheen ze zullen gaan en die een nood hebben, zult zegenen. Zegen ook alle die hier zijn, Heer. Ook deze arme vrouw die hier in de rolstoel zit. Na deze grootste samenkomst deze morgen, Vader, voelen wij dat uw Heilige Geest ons geheel doordringt. Wij voelen dat het woord diep indringt en zich wortelt in de harten van de mensen. Zij zullen het nooit vergeten, Heer. Elke keer wanneer ze deze dingen horen, zullen ze denken aan die zegels die worden geopend. Help ons nu om te weten wat die zegels waren, Heer. Zodat iedereen het zich niet in zijn gedachten afvraagt, maar dat hij het zal weten vanuit het Zo spreekt de Heer. Dat het zegel van God is. Het zegel dat God voor ons ontvouwde. Wij bidden dat u al de zieken en aangevochtenen zult genezen. Geef het, Heer. Uw geest is tegenwoordig. Als u een zondaar daar helemaal achterin het gebouw kan redden, kunt u ook daar een ziek iemand genezen. En ik bid dat u het zult toestaan, Heer, en dat u hen geneest, die door deze zakdoekjes worden vertegenwoordigd, die hier vandaag niet konden komen. Wij vragen het alles aan u op. En in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik geloof dat daar een jongen is die ze willen opdragen. Is die vrouw hier met die kleine jongen? Als u hem naar voren zou willen brengen op dit moment, zullen we blij zijn om die kleine kerel op te dragen. Nee, hij hoeft niet klein te zijn. Kom maar gewoon. Wil een paar van de oudsten bij mij komen staan als u wilt? Hoe oud? Hoe oud? 2,5 jaar oud. Wat is zijn naam? Scott. Scott Ford, kleine Scott Ford, 4,5 jaar oud, wil deze morgen worden opgedragen aan zijn Heer en Redder, Jezus Christus. Zijn moeder brengt hem. Kom naar voren, broeder. Genadige Heer, wij brengen deze kleine baby hier deze morgen bij u, om hem op te dragen. Wij leggen onze handen op de kleine baby, deze kleine jongen, en vragen dat de kracht die Jezus uit het graf deed opstaan, deze kleine jongen zal levend maken. God, mogen hij leven in gezondheid en kracht. Mogen hij leven, Heer, tot uw eer. Wat bent u reeds begonnen deze baby te helpen? En wij danken u ervoor. En ik bid dat u verder met de kleine kerel zult zijn. Wees met zijn ouders, zijn geliefden. Wij weten, en er wordt ons geleerd, dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die de Heere liefhebben. En hoe deze dingen soms mensen dichter tot u trekken. En ik bid dat u de zegeningen zult toestaan die wij vragen. En nu, Vader, in gehoorzaamheid van uw woord, dragen we deze kleine jongen aan u op in de naam van Jezus Christus. Mogen u zijn kleine geest, ziel en lichaam aannemen en hem gebruiken voor uw eer. Amen. God zegen u, zuster. God zegen u, kleine Scott. Wat zijn wij de Heere daar dankbaar voor. Nu, wie zullen er gaan worden gedoopt? Is er een groep mensen die gedoopt geworden, geloof ik? Wel, laten we ons tafel gereed maken. Laten we zingen. Laten we zingen. Ik zal het moeten even laten doen. Ik weet dat dat in orde zal zijn. Goed? Wilt u voor mij bidden?